De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Ik wilde graag verder gaan met de daadwerkelijke commissievergadering van de commissie Omgevingsvisie. Welkom ook voor degenen die later zijn aangeschoven. Ook welkom aan de ambtenaren die eventueel nog later zijn aangeschoven. Maar volgens mij zijn het vooral dezelfde mensen die we natuurlijk ook al bij de informatiesessie hebben ontmoet. Welkom ook aan de gedeputeerden. Die met name ook natuurlijk bij de statenbrief betrokkenheid, provinciale staten bij provinciale rol in nationale regie op de RO. Wat een titel. de beantwoording zal verzorgen. We hebben een agenda, die is weliswaar heel erg kort. Daar heb ik geen opmerkingen over gehad, dus ik ga ervan uit dat we hem bij deze kunnen vaststellen. Kijk even rond. Ik zie geen reacties, dan is deze vastgesteld. Ik kan aangeven dat er geen mededelingen zijn. We gaan dan over naar de rondvraag en daar heb ik wel gezien dat er twee partijen zijn die een rondvraag hebben ingediend. En ik wilde beginnen met de ChristenUnie en zij hebben een rondvraag ingediend over de bouwplannen van Defensie op de Utrechtse Heuvelrug. En ik begrijp dat de heer het woord daarover wil voeren. De heer.
Ja, dank. De presentatie van de nieuwe vastgoedplannen van het ministerie van Defensie was voor mij de aanleiding om rondvragen te stellen. Want sinds we daar hebben rondgereden over al die defensieterreinen heb ik wel de vraag van moet de nieuwbouw steeds naast de bestaande bouwblokken? Dat er heel veel gerenoveerd moet worden is me duidelijk geworden tijdens die rondrit. Maar het is me niet duidelijk geworden waarom dan alle nieuwbouw eerst naast de bestaande gebouwen moet komen. En vandaar vier vragen. Wat is de insteek van de provincie in het overleg met het Rijk en met gemeenten over de nieuwe vastgoedplannen? Gelden voor alle afspraken ook nog de oude regels van het project Hart voor de Heuvelrug? Dat is een vraag. Hebben we al gedetailleerde informatie over die bouwblokken en raakt het ook oude boskennen, oude bosgroeiplaatsen? En waarom is de gemeente Amersfoort niet bij het overleg betrokken? Dat zijn mijn vier vragen. Het boeiende was dat in de notitie die we net kregen Defensie nog niet bekend stond. En daarom leek het me ook wel gepast om juist bij deze commissie Omgevingsvisie de vraag te stellen. Want er is denk ik al wel heel veel bekend over wat we met het ministerie van Defensie allemaal moeten overleggen. Vandaar deze rondvraag.
Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van Essen voor de beantwoording.
Ja, dank voorzitter. Het is inderdaad heet van de naald de vragen over deze brieven van afgelopen vrijdag natuurlijk van Defensie. Nou, u bent natuurlijk ook eerder meegenomen in de bustour, ook met Defensie en ook een aantal andere partijen, hè, over waar die plannen natuurlijk ook al enigszins aangekondigd worden. En de achtergrond is natuurlijk dat Defensie enorm veel vastgoed heeft door het hele land en echt een enorme moderniserings-, verduurzamings-, concentratieslag gaat maken is om toekomstproef te zijn met hun vastgoed. En ze hebben natuurlijk nogal wat. Dus dat is een ingrijpende operatie. En die brief van afgelopen vrijdag die geeft in feite kleuring en richting aan wat zij willen. En voor onze provincie betekent dat met name ook een concentratie van een aantal kazernes, vastgoed, met name in het onder andere Soesterberg, hè, waar het dan over gaat. Dus de vraag even langslopend van wat is onze insteek? Nou, wij hebben die brief gekregen. We zijn er ook over in gesprek, ook met de gemeentes ambtelijk en eind dit jaar nog voor de kerstreces bestuurlijk met alle betrokken gemeentes. Ook Amersfoort zit daarbij. Het is van A tot Z, noemen we dat dan, van Amersfoort tot Zeist. Dus ook Leusden en Soest zijn daar uiteraard ook bij betrokken. Dus met alle betrokken gemeentes vindt dat overleg plaats. En de staatssecretaris ook volgend jaar zelf ook richting provincie komen. Ook, dat geldt ook voor andere provincies waarbij dat dit speelt. Om ook het verdere gesprek hierover te voeren. Dus we staan echt aan het start van het hele traject. De staatssecretaris heeft in de brief ook al wat geduid. Hè, hoe dat het voor de verschillende regio's betekent. Er zijn natuurlijk regio's waar ook kazernes gaan verdwijnen. En bij ons is natuurlijk met name die concentratie van belang. En de staatssecretaris heeft ook aangekondigd met de regio's daarover in gesprek te zullen gaan. En dat gaat dus ook volgend jaar gebeuren. Dat is de concrete vraag. Hè? Nieuwbouw op bestaande bouwblokken, nou mogelijk. Kijk, op dat detailniveau hebben we die informatie gewoon nog niet. Dat is echt nog niet bekend. Het is wel zo dat het echt heel veel, nou ja, oud, achterstallig vastgoed is. Dus dat er een deel met sloopnieuwbouwen opgevangen gaat worden, ligt wel voor de hand. Dat is ook wel het beeld dat wij hebben. Maar hoe en waar exact die nieuwe kazernes of gebouwen gebouwd zullen worden, die informatie hebben we nog niet. Dus dat zullen we ook de komende tijd, daar zullen de gesprekken over gaan. Nut en noodzaak ligt echt wel bij Defensie. Dat vind ik ook wel goed. Uiteindelijk is dat natuurlijk een rijksafweging van moeten de nieuwe kazernes komen en hoeveel en waarvoor. Dat is natuurlijk echt een rijkse aangelegenheid. Wij gaan natuurlijk wel voor een goede inpassing daarvan. Dat is ook onze de betrokkenheid die wij en ook de gemeentes daarbij zullen hebben. Dus ook daarom gaan we daar ook zeker het gesprek met Defensie over aan. Dus ook als de vraag gaat van oude bosgroeiplaatsen, boskernen. Ja, dat is ook echt iets wat we nog moeten zullen zien bij de verdere uitwerking. Hoe ver dat geraakt is. Er zit natuurlijk wel in onze omgevingsverordening nog een apart artikel voor defensieterreinen. Als het gaat om defensieterreinen, heeft Defensie daar toch een soort uitzonderingspositie altijd. Artikel 6.4, dus dat is denk ik wel goed om daar dat ook even alert op te zijn. Dus ja, dat is eigenlijk, ik denk dat ik daarmee alle vragen van de heer heb beantwoord. Mocht ik dat vergeten zijn, hoor ik het.
Nou, dank u wel, meneer Van Essen. Maar ik zie dat volgens mij de heer nog wel een aanvullende vraag of een vraag heeft. Ja, ja? Oké. Okay.
Mag ik die nog meteen? Ja, dat was de Hart van de Heuvelrug vraag. Ja. Wij hebben zelf richting Defensie aangegeven dat al die afspraken uit het programma, zoals die eerder zijn gemaakt, dat die gewoon staan. En we hebben ook geen zicht op concrete plannen of afspraken dat die dit onder druk zouden zetten. Dus daar hebben wij op dit moment geen signalen voor dat dat aan de orde zou zijn. Dus Hart van de Heuvelrug staat wat ons betreft gewoon als een huis. Of als een bos. Ja.
Dank u wel. Nog een aanvullende vraag dan nog van meneer de heer?
Een klein vraagje, want tijdens die rondrit kregen we wel regelmatig te horen van nou hier komt het nieuwe gebouw. En dan was het vaak ernaast, zeg maar. Dus het slopen nieuw op dezelfde locatie wat de voorkeur zou hebben op heel veel plekken. Dat werd op sommige plekken werd het duidelijk gezegd, nee het komt hiernaast. He, dus nieuwbouw eerst ernaast en dan pas sloop van de oude. En ik zou erop willen aandringen dat we daar heel goed naar kijken. En dat we zoveel mogelijk slopen nieuwbouw op dezelfde locatie pakken. Dus er werd tijdens die rondrit meer gedeeld, denk ik, dan wat er nu in de stukken staat.
Dank u wel. Wilt u nog reageren, meneer Vester?
Ja, er werden natuurlijk soms ook wel, ik zou zeggen, proefballonnetjes opgelaten, waar natuurlijk nog niet altijd, die soms ook gaan wel over dingen buiten de defensieterreinen. Hè. Dus nou, dat is natuurlijk iets waar wij met elkaar dan ook wel een opvatting over hebben. Als het gaat natuurlijk van waar precies hoe gebouwd wordt, ja, dat is natuurlijk wel eerst instantie aan Defensie om de plannen daarvoor te maken. Maar wij zullen daar natuurlijk wel ook onze opvatting over delen. Maar waar precies, dat is echt op dit moment nog uitwerking hoor. Dus ik herken wat de heer zegt, dat daar tijdens die rondrit misschien af en toe al wat dingen werden genoemd. Maar ja, wij moeten ook ons baseren op de plannen zoals die echt formeel gedeeld zijn. En dat proces gaat eigenlijk vanaf nu ook lopen.
Mevrouw Hoek, wilt u reageren op wat de gedeputeerde aangeeft?
Eigenlijk op de heer en de discussie. Dus... Ik heb even, 50PLUS heeft de vraag. U zei net van het slopen en nieuwbouw. En meneer de Heer had het over eerst bouwen en dan slopen. En dan is mijn vraag, hoe verhoudt zich dat in onze regelgeving van rood voor rood? Want voor rood moet je eerst slopen voordat je gaat bouwen. Dus die passage, dat wil ik dus eigenlijk opgemerkt hebben. Hoe verhoudt zich dat? Want anders bestaat misschien de situatie dat men eerst gaat bouwen en vervolgens niet gaat slopen.
Ik kijk even naar meneer Van Essen.
Ja, kijk voor alles geldt ik dat onze omgevingsverordening gewoon leidend is. Nogmaals, ik gaf ook aan dat op sommige onderdelen Defensie natuurlijk wel een bijzondere partij is. Met ook soms wat... Dus ik kan het niet helemaal overzien of dit nou met een rood voor rood regeling gaat of anderszins. Dat zal bij de verdere uitwerking betrokken moeten worden. Maar goed, uiteraard, wij zullen ook onze omgevingsverordening, die geldt voor de hele provincie, die zal voor ons leidend zijn. Dus daar zullen we het langs leggen. En als het gaat om, want voor mij was de vraag van de heer ook van, probeerde bij de Defensie ook aan te dringen dat dingen zoveel mogelijk op de huidige plots, op de huidige bouwkavels weer terechtkomen. Nou, dat heb ik goed gehoord. Maar ik moet eerst ook van de Defensie horen hoe hun hoe concrete plannen gaan uitpakken. En dan kunnen we het element daarbij meenemen.
Ik wil u nog één keer het woord geven en dan gaan we verder. Meneer
Heer. Nog één nabrander, want we zaten te zoeken naar die uitzonderingsbepaling. Kunnen we een heel kort memo krijgen waarin die uitzonderingsbepaling even wordt uitgelegd, wat er precies voor Defensie anders is dan voor alle andere initiatiefnemers? We konden hem zo gauw niet vinden, die uitzondering.
Ja, dat wil ik wel doen. Ik wil wel breder. Kijk, in een aantal gevallen is onze regelgeving van toepassing en in een aantal gevallen niet. Dus ik kan daar wel even iets van duiding bij geven. Misschien een kort memo even van hoe dat zit en hoe dat hier meespeelt.
Dank u wel. Dan wil ik naar de volgende rondvraag. Die is door meneer Hazeleger ingebracht. En ik begrijp dat het over het uitstel van de omgevingswet gaat. Meneer Hazeleger.
Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. We hebben natuurlijk de interim omgevingsverordening, die is in werking. Daar mogen agrariërs een windmolen van 25 meter op hun bouwblok, als ze kunnen aantonen dat ze dat nodig hebben voor hun eigen energievoorziening. En wij hebben dat destijds geamendeerd bij de definitieve omgevingsverordening. En dan is dat, daar is dat verhoogd naar 30 meter. En nu lopen de boeren natuurlijk tegenaan dat ze...
De vergadering begint over enkele ogenblikken.
En dat was eigenlijk de bedoeling dat het vanaf 1 januari wel zou kunnen. Nu is dat weer uitgesteld. En mijn vraag is, stel dat dit soort initiatieven spelen, is het dan mogelijk om iets te doen met een hardheidsclausule? Dat je zegt, nou, het komt eraan, we hebben hem in de omgevingsverordening uiteindelijk zitten. Nu geldt nog de interimverordening, maar daar hebben we die soepelheid voor. Dank u wel.
Meneer Van Essen.
Ja, dit speelt natuurlijk op meerdere aspecten. We hebben bijvoorbeeld ook die regels voor bouwen in de buurt van de trambaan, die ook in de omgevingsverordening wat zijn aangepast, uiteindelijk iets meer ruimte geboden dan in de interim omgevingsverordening. Daar hebben we al een aantal gevallen mogelijkheid van de ontheffing benut. Niet de hardheidsclausule, dat gaat om ander type regels. Bij instructieregels gaat het om de ontheffing. Daar hebben we dat al een aantal keren gedaan, omdat we ook gewoon niet willen dat die regel in de interim omgevingsverordening te belemmerend werken. Dus die mogelijkheid hebben we. Die zouden we hier ook incidenteel kunnen toepassen. Dus mocht dit spelen, dan kunnen we daarmee zeg maar, door het gebruik maken van die ontheffing al min of meer anticiperen op de verordening die klaar staat om in werking te treden als de omgevingswet in werking treedt.
Daarmee voldoende beantwoord, meneer Hazeleger? Ja, hè?
Ja, ik zie dit als een soort toezegging, dus ik ben hier tevreden mee. Ja.
Oké. Okay. Gaan we verder? Gaan we naar het vaststellen van het verslag? Er zijn geen opmerkingen binnengekomen, dus daarmee concludeer ik dat we het verslag van 14 september jongstleden kunnen vaststellen. Ten aanzien van de termijnagenda en de lijst van de moties zijn ook geen opmerkingen binnengekomen. Heb ik doorgekregen vanuit Griffie? Wordt enigszins verbaasd gereageerd. Meneer de Heer?
Ja, ik wist niet dat dat vooraf moest. Ik heb wel twee vraagjes. Mag dat?
Als het korte vragen zijn.
Ja, heel kort, ik kan het heel kort. Nee, dat procesvoorstel over de groeisprong zou vandaag op de agenda staan. Dat heb ik niet gezien. Komt dat de volgende keer? En het tweede, zijn er niet meer onderwerpen die in de omgevingsverordening zouden worden aangepakt? Ik herinner me toezegging RGW over bootlengtes en zo. Dat zouden we misschien ook meenemen in de volgende omgevingsverordening, toch? Dus is het lijstje toezeggingen compleet in deze termijnagenda? Volgens mij passen er meer onderwerpen in dat lijstje.
Ik geef even het woord aan meneer Poort.
Nee, we zitten even op dat laatste ingaan. Zitten natuurlijk een beetje te zwabberen tussen, laten we zeggen, wat bij andere commissies wordt afgesproken, wat eigenlijk misschien ook wel bij de commissie omgevingsvisie hoort. Nou, we hebben een traject achter de rug waarbij we de commissie omgevingsvisie enigszins hebben ontmanteld vanuit het oogpunt omgevingsvisies vastgesteld, de verordening ook. Maar dit integrale verhaal wat we nu vandaag bijvoorbeeld ook hebben, is weer een beweging de andere kant op. Dus we moeten in ieder geval even kijken of die toezeggingen überhaupt ergens staan. En als ze bij RGW staan, dan staan ze daar mogelijk goed. Maar je zou ze misschien net zo goed hier kunnen zetten. Moet even kijken. En dat eerste proces voor groeisprong, dat ben ik even kwijt of we dat nou al hebben. Volgens mij hebben we dat. Maar daar kunnen we dan nog even op terugkomen waar dat geland is.
Mevrouw Hoek, wat wilt u nu nog toevoegen? Ja,
even heel kort in aan navolging van meneer de Heren. 50PLUS zou inderdaad graag bij de toezeggingen, oftewel bij dat lijstje, Maar misschien moet ik dat even schriftelijk ook indienen. Aanpassing bootlengte en opbouw van Rivier de Vecht. Zoals het er nu voor staat op dit moment.
Dat zou... Volgens mij hebben we dat ook behandeld in RGW. Dat is ook, ja.
Dus dat verzoek ga ik dan nog, moet ik dan nog even schriftelijk indienen.
Nou, ik heb net gezegd, als dat soort toezeggingen bij RGW staan, dan zijn ze in ieder geval vastgelegd als toezegging. Dus dan staan ze ergens, zeg maar. En dan kan je er natuurlijk over twisten, hoort dat nou echt bij RGW thuis of zou dat beter hier thuis kunnen horen, zeg maar. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat die toezegging in ieder geval ergens staat.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik... naar het antwoord van meneer Poort dacht ik, volgens mij begrijpt hij de vraag van meneer de Heer verkeerd. Want het ging meneer de Heer niet om punten die op de agenda van de omgevingsvisiecommissie staan. Maar er staat op de termijnagenda staat omgevingsverordening en dan staan er twee toezeggingen van dingen die moeten verwerkt worden in de volgende omgevingsverordening. En volgens mij was de vraag of dat lijstje compleet is. En dat is misschien wel goed om daar nog een keer, goed naar te kijken.
Dan, ja,
en dat, wat betreft dat procesvoorstel groeisprong, ja, volgens mij dat hebben we zeker niet gehad. Want daar hebben we natuurlijk de vorige commissie over gehad, over de groeisprong. En toen hebben we met elkaar gezegd van daar moet een proces voor komen. Hoe we dat. We hebben toen een hele discussie gehad over is dit nou compleet. Vanuit heel erg vanuit het stedelijk gebied geredeneerd en moet er niet een poot landelijk gebied komen. En daar zou, volgens mij was dat gedeputeerde Strijk die daar toen zat. En volgens mij zou die toen komen met een proces hoe we daarmee verder kunnen gaan. Dus daar wacht ik nog wel op.
Dat pakken we op en nemen we mee. Dank u wel voor de aanvulling. Meneer Van Essen, wilt u nog reageren?
Nou, misschien even over dat als het gaat om de onderwerp voor de aanpassing van de verordening. Er wordt nu gesuggereerd dat wij een toezegging gedaan zouden hebben dat het onderwerp van die bootlengte daarbij mee wordt genomen. Dat is natuurlijk niet het geval, hè? Dus dat even om de verwachtingen te wekken, die toezegging van mij niet gedaan.
Dan is het volgens mij nu heel de hoogste tijd om door te gaan naar de statenbrief. Ik wil voorstellen om per fractie te reageren of de inbreng aan te reiken, vragen te stellen. Ik zie dat meneer Esrabi niet wil reageren. Nee, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw De Wit. Ook niet. Mevrouw Hoek. Ook niet. Meneer Westerlaken.
Voorzitter, dit gaat over de statenbrief, de provinciale rol in...
Inderdaad, ja.
Het verbaast me dat mensen daar niet... Maar goed, ik heb daar wel een aantal vragen over. Even kort samengevat zeg ik van... we zien een verschuiving van de rollen die eigenlijk een 10, 12 jaar geleden richting provincie en gemeente ging. En je ziet nu dat de Rijksoverheid zegt van nou... We constateren toch eigenlijk dat het allemaal wat minder gaat zoals wij in ons hoofd hadden dan wel hebben. Dus we gaan daar wat meer de nadruk. En dat levert de NOVEX op, wat in feite een aanvulling is op de nationale omgevingsvisie. Het verbaast me niet. Ik denk dat dit op zich best goed is om het te doen. Alleen dat betekent ook dat we weer een discussie over de verschillende rollen krijgen. En er wordt heel prachtig gezegd. De provincie krijgt de regierol, maar dan vraag ik me wel af, is al ingevuld hoe die regisseur zijn werk moet doen. Want een regisseur heeft altijd een script. Vervolgens gaat hij regisseren en we krijgen een eindresultaat. En ik heb, als ik ook de presentatie van net heb gezien, nog niet helemaal helder hoe het script in elkaar zit. Wel hoe het procesmatig zal gaan lopen, maar hoe het script qua rollen en qua... beelden eruit gaat zien, dat krijgen we nog te horen, is zo'n beetje wat ik net mee heb gekregen. En dan krijg je vervolgens de vraag van hoe ziet die regisseursrol er dan uit? Je ziet het al in de woordkeuze, regieprogramma's, programma's onder de omgevingswet. De een wordt op de ene manier gehanteerd en de ander weer op de andere. Kijk, programma's onder de omgevingswet. Dat kennen wij in de provincie, maar regieprogramma's, dat is voor mij toch nog iets nieuws waar ik nog niet helemaal vertrouwd mee ben. Maar wat volgens mij wel essentieel wordt in de aanpak zoals nu wordt voorgesteld. Een ander punt is ook, we hebben nationale programma's en tegelijkertijd wordt er ook gesproken over gebiedsgerichte aanpak. Nou, daar krijg je dan ook die vraag bij van, hoe zit die regisseursrol eruit? Wij hebben zelf heel nadrukkelijk de gebiedsgerichte aanpak omarmd. Dat hebben we in allerlei kaders gedaan, die we toch weer hebben vastgesteld. We hebben ook gezegd, we doen dat van onderop. We gaan het echt heel nadrukkelijk vanuit die gebieden zelf en degene die daar belang bij hebben, gaan we dat aanpakken. En ik krijg bij deze discussie nog niet helemaal helder hoe die rol voor ons dan is weggelegd. Zeker ook als, ik heb het woord gemeente in die hele aanpak gemist in de presentatie die we net gehad hebben. Er is wel gesproken over clusters van gemeenten, maar wat nou precies de rol van die gemeente is in het hele verhaal, is mij nog niet helemaal duidelijk geworden. En ook uit de dingen die ik uit Den Haag zeg maar lees, wordt me dat niet helemaal duidelijk. Dus ik heb het gevoel dat ze daar zelf ook erg zoekend in zijn.
Meneer Westlaak, ik zie een interruptie van meneer Caritas.
Ja, dat was al een tijdje terug hoor. Maar goed, meneer Westlaak was heel erg stellig over de regierol die de provincie moet nemen, zoals hij dat leest in het stuk. Alleen dat zie ik zelf niet met zoveel woorden terug. Dus aan hem de vraag van waar leidt u dat precies uit af? Hè? En die invulling wordt helemaal achterwege gelaten. Dus nogmaals, waar leest u dat? De verdere invulling, ja, misschien de vraag aan hem. Hoe ziet hij de regierol van de provincie hierin?
Meneer Westerlaken.
Dank u voorzitter. Nou ja, misschien heb ik het erin gelezen op het moment dat het net ook werd uitgelegd in de presentatie. Want daar kwam het wel heel nadrukkelijk in naar voren. En vandaar ook mijn vragen. Hè, van hoe zie je dat? Want ik lees het niet, ik zie het niet. Het wordt niet uitgelegd of ingevuld. Maar hoe moeten we dat dan zien? Dat was meer een vraag ook aan de gedeputeerde. Als u aan mij vraagt van hoe ziet u die regierol, dan denk ik dat je... En dat is het lastige ook op dit moment, want we moeten wel werken volgens de omgevingswet. Maar dat kunnen we niet helemaal. Er zit ook bij de stukken een staatsbrief die ons uitlegt hoe ver we zijn met de invoering van de omgevingswet. En ik moet heel eerlijk zeggen, dan slaat mij de angst om het hart als ik dat lees. Want er staat in hele keurige, nette zinnen, het is nog een rommeltje aan de kant van het DSO. En als we dit nu gaan doen, dan komt er niks van terecht. En we hebben wel al die toepassingsmogelijkheden, maar ook daar zitten we nog. En wat zegt de provincie? Nou, we vinden het eigenlijk wel prettig dat uitstel, want dan kunnen we nog meer gaan oefenen. Maar als ik dan dit lees en zie wat er moet gebeuren, dan denk ik van nou, dat wordt best een lastige voor ons. Wij zijn klaar, we hebben het instrumentarium klaar liggen, we hebben een omgevingsverordening en een omgevingsvisie. Dus wij kunnen wat dat betreft best onze rol wel pakken. Alleen, zal dat echt lukken? Nou, dan heb ik mijn vraagtekens erbij als ik kijk naar de statenbrief over het DSO. Ik ga verder in mijn verhaal, voorzitter. Wat ik ook graag hoor is, want we hebben het over allerlei perspectieven. Maar als ik het tussen de regels een beetje doorlees, dan zie je dat er, zeker in die RO-brief die we gehad hebben van de minister voor Volkshuisvesting, noem ik hem maar even, krijg ik het gevoel, laat ik het zo zeggen, dat er verschillen is in de mate van betrokkenheid van de verschillende bestuurslagen bij de diverse programma's, diverse onderwerpen. En want als het over Volkshuisvesting gaat, dan zien we heel nadrukkelijk hoe die kolom aan het ontstaan is. Maar kijk ik naar het landelijk gebied, dan zie ik daar weer een hele andere zwaarte als het ware in de betrokkenheid van Rijk, provincie en gemeente. Dus ook daar ben ik heel benieuwd naar wat de uitkomst zal zijn. Ik heb nog twee vragen. De ene is, wat gaat er gebeuren als blijkt dat wat wij willen schuurt met dat wat de Rijksoverheid voorstelt, van plan is? Schuring geeft wel eens glans, maar het kan ook wel eens betekenen dat er bepaalde dingen volledig in het niet verdwijnen. En mijn laatste vraag is, en dat vind ik echt wel een hele belangrijke. wat er op ons afkomt is ongelooflijk groot. Zijn we niet meer gewend? Er komt ook nog een uitwerking van die regiefunctie. En wat ik me afvraag is, kan ons ambtenarenapparaat dit aan?
Dank u wel. Ga ik naar mevrouw Lejeune.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vond eigenlijk altijd het mooie van ruimtelijke ordening is dat het zo lekker concreet is. Dat ik het altijd heel grijpbaar vind en visualiseerbaar. Ja, ik zie mensen al lachen. En ik heb al heel wat jaartjes in verschillende bestuurslagen dit in mijn portefeuille, ruimtelijke ordening. En ik merk dat ik een beetje aan het afhaken ben. En dat is niet een vervelend te doen. Ik begreep heel goed de vragen die mevrouw Van Ulzen net had. Van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En wat... er wordt heel veel gepraat over processen. Er is heel veel jargon. Er worden heel veel mooie termen ingegooid. We maken een ambtelijke puzzel. Er wordt alles concreet op de kaart gezet en zo. Maar als je nou mij vraagt van waar leidt dit nou toe? En wat zijn we nou eigenlijk concreet aan het doen? Dan heb ik daar geen antwoord meer op. We komen om in visies, perspectieven en programma's. En ik heb ook het gevoel dat er ontzettend veel overlap zit. En het is allemaal heel goed bedoeld. Hè? Want we willen van alles in goede banen leiden wat nog niet zo goed loopt. Maar mijn vraag is eigenlijk van zijn we onszelf niet een beetje aan het kopje onder aan het duwen in het proces op deze manier? En daarna snap ik heel goed dat het Rijk zegt we pakken de regie. Hè, want er gaan dingen niet goed genoeg, er moeten dingen beter gaan. Tegelijkertijd denk ik, moeten we niet heel erg bang zijn dat wat nu bijvoorbeeld met de stikstofcrisis gebeurt, het Rijk pakt de regie. Wij als provincies moeten die uitvoering op ons nemen, worden verantwoordelijk voor het eindresultaat. Maar wij wachten maar op concrete maatregelen die misschien wel helemaal niet uitvoerbaar zijn of maar slecht uitvoerbaar zijn. Komen we niet straks weer in zo'n proces? Is het niet een beetje een tendens dat het Rijk zegt van wacht even, wij gaan bepalen hoe jullie het moeten doen en jullie zoeken dan maar uit hoe je het doet. Ik merk ook persoonlijk dat voor mij dat vertrouwen daardoor wat minder wordt. Hè? In de relatie tussen provincie en overheid. Ook als je al die verhalen hoort over het uitkopen van boeren voor verbreden van snelwegen. En dat zelfs stikstof, of dat zelfs Schiphol dus voor stikstof blijkbaar agrarische bedrijven mag uitkopen. Dat het ministerie daarvan zegt, nee, dat is allemaal volgens de regels. Dan denk ik, wij, hoe zit dat dan met onze rol als provincie? En verder sluit ik me ook aan bij de aantal vragen die meneer Westerlaken had. Want kunnen wij dat als provincie ook met onze personele bezetting dat tot een goed eind brengen? Dank u wel.
Dank u wel. Gaan we naar mevrouw Ricoeur.
Bedankt, voorzitter. Eerder hebben wij gevraagd om een ruimtelijke doorrekening. En volgens mij deze puzzel die we ook als provincie gaan maken, zou daar goed aan bij kunnen dragen. En als deze puzzel dan ook een opmaat is voor het Rijk om meer integraal te gaan werken, dan is dat volgens mij ook een hele winst. Want tot nu toe is het daar nog vrij hopeloos. We hebben de omgevingsvisie natuurlijk vastgesteld. En mijn vraag is wel, blijft deze puzzel die we gaan maken binnen de gestelde kaders? In hoeverre is er nog sprake van nieuwe kaderstellingen en hoe en wanneer worden we dan daarin meegenomen? Hadden we het er net al even over, hoe zit die planning nou precies in elkaar? We moeten in oktober een eerste puzzel hebben opgeleverd. Hoe ziet die puzzel er dan precies uit? En dan bedoel ik niet zozeer inhoudelijk, maar meer op het proces. En hoe ziet dan het vervolgproces eruit? Dus wat kunnen we dan nog later toevoegen bijvoorbeeld? En dan nog even ingaande op het overzichtje wat we net bij de informatiesessie te zien kregen met die blauwe blokjes. Daar kwam het Groene Hart ook even aan bod. En de vraag is of wij de regie kunnen nemen wat betreft het Groene Hart. Want met de komst van vijf herenlanden ligt het grootste gedeelte van het Groene Hart nu in onze provincie. En Zuid-Holland en Noord-Holland hebben hele andere aanpakken en zijn ook wel wat minder actief op dit onderwerp. Terwijl de nood vrij hoog is. En in 2017 is er, wat mijn collega net ook zei, een groene hartperspectief 2040 opgesteld. En naar aanleiding daarvan is een stuurgroep ingesteld en een bestuurlijk platform. dat zou er allemaal moeten zijn. En die zijn waarschijnlijk ook met allemaal zinnige dingen bezig. Maar wij horen er vrij weinig van. Dus daar worden we graag van op de hoogte gesteld. Tot zover.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar GroenLinks. Meneer Caritas.
Ja. Ja, ik sluit me aan bij de eerdere constatering van collega's dat we hier te maken hebben met een ingewikkeld ding. Ook met nieuwe termen nu, zoals ruimtelijke puzzels en nationale opgaven en de regierol die wordt genoemd. Maar dan, ja, wat is dan de rol van de provincie? Ik zie zelf niet dat het heel erg uitgewerkt is wat de regierol van de provincie betreft. Er worden wel zinspelingen gedaan. Maar goed, het is niet helder, maar het instrumentarium is daar. En dat is voor ons en anderen nog misschien wel helder, maar niet gestructureerd. Dus ik sluit me zeker aan bij de constatering van de heer Westerlaken. En tegelijkertijd, ja, ben ik ook bezig met duiding aangeven, onze fractie ook. En dan eerder net bij de informatiesessie heb ik die vraag gesteld, die wil ik nogmaals stellen. Kijk, er wordt gesproken over nationale belangen en daarna gaan we over tot de uitwerkingen. Concretisering, dan denk je van, oké, is de provincie een uitvoeringsorganisatie, want zo wordt het gebracht. Kunnen we niet stellen wat die provinciale belangen betreft, althans de nationale belangen, of dat ook tegelijkertijd provinciale belangen zijn. Dat ze zo belangrijk zijn dat wij de beschikbare instrumenten die we hebben ook goed kunnen inzetten op een legitieme manier, omdat het heel veel vraagt. En dat is vraag 1. Vraag 2 gaat over iets concreters, de tabel. Tabel 1, waarin we een overzicht hebben gemaakt of is gemaakt van die programma's. En dan wordt het concreet in het laatste kolommetje. En daar gaat mijn vraag over. Kijk, je kunt op die verschillende onderwerpen heel erg inzoomen, thematisch en dan heel concreet maken. Maar daar wordt bij natuur en natuuragenda inclusief alleen de bossenstrategie genoemd. Terwijl natuur inclusief werken natuurlijk meer is dan alleen dat. Ja, het gaat natuurlijk ook over de maatschappelijke waardering van natuur, op alle terreinen terugkomt. De economische waardering, maar ook wat nu met de komende biodiversiteitstop van de VN hoog op de agenda gaat, staat de financiële waardering daarvan. Dus je kunt het heel concreet maken, dan mis je een aantal hele belangrijke momenten waar we met z'n allen bezig zijn om een omslag te maken. Dus de vraag daarbij is van ja, we zien een aantal programma's en uitwerkingen terug, maar nog niet helemaal wat het moet zijn. Wat moeten we daarmee? Nou, ten slotte de vraag over participatie. Die wilde ik zo net in de informatiesessie ook vragen. Maar goed, er gebeurt heel veel op het gebied van participatie, ook in die regionale samenwerking en dergelijke. En telkens lijkt het alsof er niks gebeurt. Terwijl ik denk in Nederland wordt heel veel geparticipeerd vooraf, tijdens, met inspraak en ook met bezwaren en alles. En er ligt een motie ook die onze fractie heeft samen met andere collega's heeft geschreven, waarin wordt gevraagd om participatie te blijven verkennen. En ook het uitdaagrecht en het experiment daarmee. Hoe ver staat het daarmee? Dus dat is mijn vraag ook tegelijkertijd. Hoe zit het met de participatietrajecten in dit verhaal? En kunnen we ook dat meenemen in het verdere verloop om daar ook steeds meer inzicht in te geven?
Dank u wel. Ik kijk even naar de VVD-fractie. Wie voert het woord? Mevrouw de Man.
Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst even de opmerking dat ik het toch wel bijzonder vind, hè, als je kijkt naar dit thema, dat er zo ontzettend weinig statenleden vandaag in deze commissiezaal zitten. Dit is speciaal georganiseerd om aan te geven de opgaves die op ons afkomen. Nou, en dat zijn er nogal wat. En die hebben invloed niet alleen op de omgevingsvisie, maar dus daarom op alle beleidsterreinen. En dat doorcijpelen, daar gaan we de komende 4 jaar gewoon ontzettend veel mee te maken hebben. Dus ik zeg applaus voor jezelf dat je er wel bent. Dus hartelijk bedankt. Anders dan mevrouw Lejeune, die een beetje bang wordt en onzeker, zie ik juist kansen. Ik zie ontzettend veel kansen om hier de regierol die wij als staten hebben hierin te pakken. En ook die connectie met het vertrouwen terugbrengen naar onze inwoners kunnen we hierin duidelijk laten zien. We zijn hier gekozen om bepaald beleid door te voeren. Het Rijk komt met ontzettende grote opgaven op ons af. Ja, dat kan. Maar uiteindelijk gaan wij over ons eigen grondgebied. En ik vond een hele verlichtende opmerking die we net kregen in de informatiesessie, dat ja, bij sommigen past het ook gewoon niet, al die opgaven. Kijk, en dan is er dus ruimte om terug te duwen en te spiegelen. En wat ik ook even wil doen, is even spiegelen op de brief die voor ligt. Volgens mij komen de opgaven op ons af. Daarna halen we ze door de filter van de omgevingsvisie en de regionale afspraken. En als er dan dus nog keuzes overblijven, dan worden die aan ons voorgelegd. En ik heb net een ambtelijke toezegging gekregen op het toepassen van de werkwijze, maar ik wil ook graag een bestuurlijke toezegging daarop. Dus dat is de vraag aan de gedeputeerde. Daar hebben we hard aan gewerkt en volgens mij geeft dat voldoende gevoel voor ons op dit moment. Hè? Die onzekerheid die is wel toch ook wel een beetje in de zaal van hey, wat is onze rol? En als we een toezegging krijgen op de werkwijze, dan is in ieder geval de VVD gerustgesteld. Dan nog wel een volgende. Participatie en keuzes maken. Op een gegeven moment zal de feitelijkheid, en er werd net al aan gerefereerd, hè, gistkaarten, de feitelijkheid van ons grondgebied zal ons moeten, dwingt ons tot keuzes. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de ondergrondse infra, die bepaalt op welke plekken je wel of niet een windmolen neer kan zetten. Ja, en hoeverre je daar dan nog participatie op kan loslaten, als je maar een bepaald aantal plekken overhoudt. Nou, dat spanningsveld wil ik bijzonder veel aandacht aanvragen voor in de uitwerking van de processen. Omdat dat toch echt wel eentje is die ook politiek gezien dan dus geen vrije keuze meer laat. Heel even aangestipt in de brief die we hebben gekregen is ook de rol van het IPO. Zij doen procesvoorstellen of een procesbepaler, wel ten aanzien van de 12 provinciën. Maar ik zie ook wel een verschuiving in de rol die het IPO pakt in dit soort grote processen. We hebben net ook met z'n allen geconstateerd dat wat we op ons dak krijgen, ons huiswerk, ook best wel wat een beetje vaag is. En in vaagheid kan je keuzes maken. Ik zie het IPO daar ook in bewegen. Dus heel veel aandacht gevraagd, ook aan mijn medestatenleden, om in het komende jaar met elkaar dat procesvoorstel wat vanuit het IPO komt over de rol van de AV en de relatie die we hebben met het bestuur, dat we die goed behandelen en dan met in het achterhoofd de opgaves die jullie vandaag gepresenteerd krijgen. En misschien een bespiegeling van de gedeputeerde op wat voor procesbepaling daar dan in zit en wat de rol is van ons als staten ten aanzien van wat u daar meemaakt. Hartelijk bedankt.
Dank u wel. Meneer Haasleger.
Ja, dank voorzitter. Ik heb net al even, maar dat was technisch, dus ik zal het nog een keer zeggen, wat gezegd over hoe ik de opstelling van onze landelijke overheid waardeer. Wat mij opvalt is dat de landelijke overheid steeds meer dingen op het bordje van de provincie gooit. Daar dan bij zegt, dit is heel belangrijk en er moet heel veel gebeuren en er alvast een datum bij levert. En vervolgens niet concreet maakt wat ze dan precies verwachten, maar wel zeggen, we komen nog een keer met een verdere invulling. Maar begin maar vast, want je moet wel op tijd klaar zijn, maak vast een concept. En dan komen ze uiteindelijk, mag je verwachten, nog een keer met een nadere invulling. En volgens mij, ik probeer me dan een klein beetje te verplaatsen in een ambtelijke organisatie. Dat lijkt mij onwerkbaar. En ik wil het hier ook een keer gezegd hebben. Ja, daar kunnen we verder hier niks mee. Maar hoe irritant dat is dat de landelijke overheid zich op deze manier opstelt. En daarmee kunnen wij ook nog heel weinig zeggen over wat onze rol uiteindelijk is. Want hoe gedetailleerd wordt het Rijk in de invulling van wat ze uiteindelijk aan ons voor gaan leggen? Hoe gedetailleerd gaat het Rijk doelen meegeven? En de brieven die het kabinet vrijdag een week geleden stuurde, doen wat dat betreft leveren wat dat betreft weinig hoop op. Want volgens mij zijn de dingen die daar worden voorgeschreven heel erg concreet en heel erg ingevuld. En is het de vraag hoeveel ruimte is er dan nog voor de gebiedsprocessen en hoeveel keuzes kunnen er dan nog precies gemaakt worden? Of is het dan een dictaat en wordt de provincie inderdaad een soort uitvoeringsorganisatie van het Rijk? En daar zit wel een hele voorname zorg van onze fractie. Heb ik een interruptie of wat is...
Dank u, voorzitter.
Ja, mevrouw de Rij. Nee.
Oh. Nee, ik zei mevrouw Hoek. Nou, ik wil aan meneer Haasleger vragen of u in uw rijtje, want volgens mij was het nog niet klaar, ook de financiën. Want het Rijk wil wel van alles, steeds meer. Maar daar hoort natuurlijk ook een financiën bij. En daar wil het ook nog alles aan schorten. Bent u dat met me eens? Wilt u dat ook meenemen in uw verhaal?
Meneer Haasleger,
als u het ermee eens bent.
Nou ja, goed, het is een interruptie, dus er staat mijn spreektijd stil, dus dan wil ik daar nog wel even aandacht. Ik had het niet in mijn verhaal staan, want volgens mij staat het buiten deze brief. Maar inderdaad, het is wel zo, bij alles wat het Rijk op je bordje knikt, en dat is bij de gemeente natuurlijk ook al gebeurd, daar wordt meestal geen zak geld bij geleverd. En in het landelijk gebied zie je dan ook nog eens een keer dat als je buiten de lijntjes van het Rijk dreigt te gaan kleuren, dat ze zeggen, nou oké, maar dan krijg je helemaal geen geld meer. En nou ja, dat zie je, nou goed. Volgens mij is dat wel antwoord op uw vraag.
Volgens mij wil meneer Westerlaken reageren.
Ik ben het met beide voorgaande sprekers eens dat het soms best lastig is om te zien wat er voor geld mee komt. Maar ik kan me nu herinneren dat aan het begin van de presentatie, van de eerste presentaties, onderaan de verschillende opgaven een blokje stond met daarin de bedragen die daarvoor al door het Rijk bestemd waren. Dus misschien heb ik dat verkeerd gezien.
Meneer Hazeleger.
Nou, maar goed, daar zit natuurlijk wel gelijk de vraag. Ook daar, er is niet gezegd van deze provincie krijgt dit geld en voor deze taak krijg je dit geld. Er is een pot, maar geen idee hoe die verdeeld wordt, geen idee wat voor verdeelsleutel daarvoor is. Volgens mij is dat zelfs ook bij het Rijk nog niet bekend. Er wordt alleen al vast gezegd, met name minister Van der Wal is daar heel sterk in. Als je geen conceptprogramma inlevert, of je levert het programma te laat in, of je doet net de verkeerde dingen in haar prioriteitenlijstje, krijg je geen geld. Dus en daar zit voor mij juist dat punt van, worden we geen uitvoeringsorganisatie van het Rijk? Als het Rijk gaat zeggen van maak vast een concept, wij komen met de precieze invulling en daarna komt het geld ter beschikking. Oh. Dat concept dat wijkt wat af, je moet hem nog aanpassen, want ik ben later nog met doelen gekomen. En anders krijg je je geld niet. Daar zit voor mij misschien wel de kern van het probleem. Waar is dan de bewegingsruimte nog van de provincie? En waarvoor bestaat deze middenlaag dan nog? Want dan krijg je inderdaad ambtelijke exercities. Want dan kunnen de ambtenaren het inderdaad zelf wel doen, want dan hoeven er geen keuzes meer gemaakt te worden. Dan is het gewoon een technische uitwerking van wat het Rijk ons oplegt.
Dank u wel. Ik zie meneer Westerlaken opnieuw willen reageren?
Ja, ik ben altijd gewend dat er eerst een plan moet komen en dan het geld. Maar ik hoor nu iets anders.
Ja, Hazeleger. En wilt u verder gaan met uw vragen stellen, alstublieft?
Nou ja, nou goed. Ik ga door inderdaad. even zien, dan even heel concreet over de statenbrief en de rol van de staten. Wat mij betreft is de rol van de staten onder het eerste punt, nationale, programmische, provinciale, regionale, ruimtelijke uitwerking daarvan. Daar zie ik staan dat wij worden betrokken bij beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming over een heel aantal programma's. En daar ben ik blij mee. Daar hou ik maar vast. Wat mij betreft mogen die ook terugkomen op de termijnagenda. En bij onder het tweede kopje ruimtelijke regie, provincie Utrecht, dat vind ik de spannendste, die ruimtelijke puzzel. Meneer Westerlaken zegt, nou dat zien we wel weer bij de volgende herijking van de omgevingsvisie. Maar volgens mij worden hier, als we het goed doen, worden hier volgens mij echte keuzes gemaakt. Ik begreep dat er op dit moment de laatste hand wordt gelegd aan de uitwerking van de motie die we samen met de ChristenUnie hebben ingediend. Om die ruimtelijke puzzel, ja dat is echt een puzzel. Gewoon met alles wat je al hebt, alle stukjes die je in alle visiedocumenten hebt verzameld, gaan kijken, past dit? Dat noem ik een puzzel. En wat je vervolgens gaat doen is, stel dat het niet past, of je komt erachter van hier knelt het en daar moet een keuze gemaakt worden, dan moet je keuzes gaan maken. En ik heb altijd begrepen dat minister De Jonge dat eerst in juli, maar nu in oktober wil zien, van niet zozeer van waar zitten de knelten, maar hoe ga je dit oplossen en hoe komt het uiteindelijke beeld van jouw provincie eruit te zien en hoe gaan al die opgaven in elkaar passen. En volgens mij kun je dat niet doen zonder de staten heel goed te betrekken. Dus daar wil ik echt een conceptversie of een soort afweging in maken. Want dat is op dit moment het ding wat in onze omgevingsvisie ontbreekt. We hebben dat toen ook benoemd. Ik heb net een MER-rapportage er weer even bijgepakt. Dan staat het ook. Er wordt een opsomming gegeven van al onze ambities. Maar waar is de weging van die ambities? Wat als het knelt? Welke ambitie gaat dan voor? Wat komt eerst? Wat volgt? En die keuzes, die moeten we nu gaan maken. En volgens mij is daar een hele grote rol van de staten onmisbaar. En de rol van de staten is wel weer goed ingevuld bij gebiedsgerichte regie in Utrechtse NOVEX-gebieden. En dan het laatste punt. Ik sluit me helemaal aan bij de oproep van mevrouw De Man. Dat het IPO zich wat meer bij zijn rol zou moeten houden. En wat minder de inhoud moet overnemen van de provincies. Dank u.
Dank u wel. Kijk ik naar de gedeputeerde. Heeft u nog tijd nodig voor de beantwoording om die voor te bereiden? Ja, gaan we gelijk door.
Ja, dank. Als ik dingen laat liggen, dan hoor ik dat graag ook terug. Misschien even, ik wou zo meteen de vraag ook gewoon even langslopen, maar ik denk eentje vat, denk ik, wat wel een beetje samen het gevoel wat ik wat breder in de commissie hoor. Dat was een beetje de hartekreet van mevrouw Lejeune van ruimtelijke ordening, dat is altijd zo lekker concreet en zo overzichtelijk. En het is wel heel ingewikkeld wat we allemaal aan het doen zijn. En dat herken ik wel. Dit heeft wel een risico dat we het heel ingewikkeld maken en heel complex maken. En wat wij in de Statenbrief hebben getracht, is om het ook weer even terug te brengen naar een soort essentie. En die essentie is dat we gewoon heel veel programma's hebben lopen. Dat er heel veel nationale programma's zijn waar we ook uitvoering aan geven. Dat we afspraken uitmaken zijn met het Rijk of gemaakt hebben in veel gevallen. Precies van woningbouw. U heeft nu het kader regionaal programmeren ons bandbreedtes meegegeven. Hebben we afspraken meegemaakt inmiddels met de Rijk en een bod neergelegd. Randvoorwaardelijk bod, hè, zeg wat we daarvoor nodig hebben. Precies van energie, regionale energiestrategieën. Hebben we een bod neergelegd bij het Rijk, randvoorwaarden. Daar zijn we met elkaar uitvoering aan het geven. NPLG is natuurlijk een uit de kluiten gewassen programma daarin met verschillende opgaven. Nou, dat is natuurlijk ook een heel proces wat loopt. Wat ook nog op zichzelf natuurlijk al een complexe puzzel is. Maar zo zie je dat op die verschillende programma's er al van alles in gang is gezet en loopt. En dan komt dit daarbij, een ruimtelijke puzzel waarin al die dingen samenkomen. Wat wij hebben getracht in deze brief en wat we ook voor het vervolgtraject voor ons zien, is om dit niet als een soort parallel universum te gaan organiseren waar we alles nog eens een keer dunnetjes over gaan doen. Maar om het veel meer te organiseren als van we hebben al die programma's lopen, als een soort satéprikker van waar gaat dit nou schuren, waar gaat het knellen. En, want dat gaat natuurlijk ook nu gebeuren, vanuit de nationale programma's geeft het Rijk een aantal kaders mee. En soms ook nieuwe sturende principes, nieuwe opgaven, die soms misschien nog niet in onze bestaande keuzes en afwegingen zitten, die een nieuwe plek vragen. Nou, dat is wat we nu met elkaar moeten gaan uitvinden, waar dat aan de orde is. Dat is hoe we dit in beginsel willen insteken. Ik zie al een interruptie.
Dat klopt. Meneer Westerlaken.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk in aansluiting op wat mevrouw Lejeune net zei over die concreetheid. Laten we eens een concreet voorbeeld nemen. De Polder Rijnenburg. Stel, er komt vanuit Den Haag gewoon de opdracht. Binnen nu en 5 jaar moet Rijnenburg ontwikkeld worden en moeten eerste huizen gebouwd worden. Dat is in strijd met wat wij in onze omgevingsvisie hebben staan. Dat is ook in strijd met wat de gemeente Utrecht daarover denkt. Dat noem ik schuren. Hoe wordt dat aangepakt? Want als dat een heel concreet idee is uit Den Haag, dan lijkt me dat wel een uitdaging.
Meneer Van Essen.
Zeker, als ik kijk naar wat er in het startpakket staat, en dat nogal ambtelijk gedeeld, het moet al door de ministerraad, dus we krijgen het hopelijk de 9e eind deze week. Daar verwacht ik niet dit soort uitspraken in. Dat zou me hooglijk verbazen, zou ik niet passend vinden. Daar staat veel meer in, wat verwachten wij vanuit de provincie Utrecht op de grote ruimtelijke opgave. En nogmaals, wat ik er tot nu toe van gezien heb, bevat dat startpakket niet zo heel veel verrassends. Er zijn heel veel afspraken en opgaven en ambities waar we al lang met elkaar over in gesprek zijn in al die programma's. Dus uiteindelijk zullen wij, om even een voorbeeld van de heer Westerlaak te pakken, op het gebied van wonen moeten aangeven van waar willen we dat doen. Daar hebben wij een methodiek met elkaar, ook met u, al voorlopen. Dat heet het regionaal programma Wonen en Werken. U heeft onlangs weer een kader vastgesteld, 21 september. Daar zijn we nu de gesprekken met gemeentes aan het aan die lopen. Die komen soms met nieuwe locaties, heel veel plannen binnenstedelijk, ook een aantal plannen buitenstedelijk. Nou, dat programma dat hopen we in ontwerpen ook begin volgend jaar dan, of in ieder geval regionaal, tot overeenstemming te komen. En daarna ook dat vertalen in het provinciaal programma, waarmee we die locaties ook weer mogelijk maken. En dat moet voldoende zijn om het bod aan het Rijk waar te maken. En dat vind ik dat het Rijk ons op moet aanspreken. Heeft u dan voldoende locaties? En dat wij het Rijk aan moeten spreken, nou, dat is één. En twee, hebben we ook randvoorwaarden nodig om die locaties tot ontwikkeling te brengen. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, op het gebied van de middelen die ook aan woningbouwimpulsen en dergelijke zijn gekoppeld. Dus daar hebben we ook groene ontwikkeling, wat natuurlijk ook een belangrijke ambitie daarbij hebben. Dat is denk ik hoe we het spel moeten spelen. Maar dat we inderdaad... Wij moeten, en u moet ook uiteindelijk die keuzes maken. En die ligt niet bij het Rijk. En dat is denk ik, dus ik hoor ook een paar keer een term als uitvoeringsorganisatie. Ik zie wel dat onderdelen kan dreigen. Maar daar moeten we volgens mij heel scherp op zijn. Het doel, het Rijk, dat is volgens mij ook de hele idee achter deze exercitie. Dat het Rijk zegt, wij hebben nationale doelen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, op het gebied van energie, op het gebied van natuur, et cetera. Telt wat er nou in al die provincies gebeurt op tot die nationale doelen. Dat is denk ik op zich een zinvolle exercitie. En dat ze dan daarover afspraken willen maken met provincies lijkt me ook goed. Maar die puzzel leggen, dat doen wij. En dat moet ook heel, en zo, die opdracht krijgen we ook. Dus ik denk dat we daar ook heel, ook richting het Rijk, wel voldoende scherp moeten zijn. U mag onze randvoorwaarden en keuzes, maar die puzzel, die gaan wij zelf leggen. Met onze gemeentes, waterschappen, et cetera. En op heel veel onderdelen zijn we natuurlijk al jaren aan het puzzelen en hebben we delen al gelegd. Op andere delen moet dat misschien nog wat verder uitgewerkt worden.
Ik zie een reactie van mevrouw Lejeune.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb daar dan een vraag over, een gedeputeerde. Want u zegt, de puzzel leggen, dat doen wij zelf. En het Rijk gaat dus niet komen met concrete locaties van, nou, daar moeten jullie maar eens woningen gaan bouwen, om maar eens iets heel concreets te zeggen. En dan ben ik een beetje op zoek naar, wat voegt dan de opdracht die wij nu gaan krijgen, zeg maar, wat voegt dat nog toe aan wat wij al weten en hebben afgesproken, want wij weten hoeveel woningen we tekortkomen en we zijn al heel druk bezig om te kijken waar we die kunnen bouwen. Dus daar zijn we al mee aan het puzzelen. Wij weten wat de opdracht is in de energietransitie. Wij weten hoeveel nieuwe natuur er moet komen en waar de knelpunten in het verkeer zitten. En zo kan ik er nog wel een paar noemen. Wat voegt dit dan toe?
Meneer Van Essen.
Nou, ik denk wat het toevoegt is dat wij via deze puzzel ook de samenhang ook aan rijkszijde meer kunnen benoemen. Want wat we natuurlijk wel zien is dat de opgave op het ene terrein wel eens een de realisatie van een ambitie op een ander terrein kunnen dwarszitten. Als wij die woningbouw willen ontwikkelen, zal er echt iets moeten gebeuren aan de elektriciteitsinfrastructuur bijvoorbeeld. Daar hebben we het Rijk keihard bij nodig. Dus dat soort, en je ziet natuurlijk dat het Rijk, zijn wij soms natuurlijk ook, maar best wel sectoraal georganiseerd is. Dus ik zie dit ook wel, en zo moeten we het misschien ook wel benutten, als een kans om ook die samenhang tussen die opgaven aan rijkszijde ook te adresseren. En wat voegt het verder toe? Er zijn natuurlijk ook wel een aantal, zeker in het landelijk gebied, het NPLG geeft natuurlijk een aantal echt wel pittige ambities, hè, op het opgaven rond stikstof, rond waterkwaliteit, rond klimaat. Bodemdaling, voor een deel niet nieuw, maar misschien de doorvertaling daarvan en de opgave is natuurlijk in die gebiedsprocessie echt wel een heel pittige opgave. Dat is natuurlijk het hele spoor NPLG, maar dat is denk ik wel, als je het hebt over de puzzel die we te leggen hebben, een groot en belangrijk, een complex deel van de puzzel, waar natuurlijk gewoon, daar heeft natuurlijk met collega Sterk natuurlijk regelmatig het debat over, maar dat is natuurlijk wel een deel van de puzzel waarvan we waar we ook echt wel heel veel te puzzelen hebben met elkaar.
Meneer Haasleger.
Ja, volgens mij wordt het allemaal veel te ingewikkeld gemaakt. Het Rijk stelt één simpele vraag. Past het?
Meneer Van Essen.
Nee, volgens mij is dat niet de vraag die het Rijk stelt. Het Rijk zegt, van wij hebben heel veel nationale programma's. Wij hebben daar ook een aantal kaders en randvoorwaarden die we daarbij meegeven. Zo'n principe als bodem en water leidend. Wat ze voor doorvertalen als je hebt, wij gaan bouwen in diepe polders, zorgen voor minstens 5 à 10% waterberging. Dat zijn voorbeelden die het Rijk ons heel concreet meegeeft. Daar zullen wij invulling moeten geven. Zij vragen om eigenlijk vanuit de programma's die we hebben lopen inderdaad aan te geven hoe we dat een plek geven. Want dat kwam hier net ook van hoe ik ook in het vraaggesprek ook met de ambtenaren die hier net bij waren. Ik ben nog steeds bij zijn trouwens. Van hoe concreet wordt dat? Kijk, de concreetheid die je in die provinciale puzzel aan kan geven, wordt natuurlijk mede bepaald door de concreetheid van die programma's. Op het moment dat wij in een regionale energiestrategie nog locatiekeuzes voor windmolens moeten maken, dan kunnen wij natuurlijk niet in dit traject al zeggen, daar komen ze. Ja, die afweging moeten we dan voor een deel nog maken. En dus in die zin, dit kan niet in één keer daarop vooruit gaan lopen. Het kan wel op een gegeven moment schuurpunten. Dat we zeggen, wacht even, we zien hier dat de ene opgave en de andere toch wel elkaar heel erg dwars gaan zitten. Of dat misschien een nieuw principe vanuit het Rijk, een ambitie die wij hadden bedacht, toch wat gaat dwarsbomen. Ja, en dan zullen wij opnieuw moeten gaan puzzelen. En kan het ook zijn richting het Rijk dat we zeggen, nou, u heeft ons deze waaier een opgave gegeven. Ja, hier gaat het knellen. En dan wordt het interessant, want dan is natuurlijk onze omgevingsvisie leidend. En op het moment dat is een woord dat ik velen van die ook zeggen, ja, en als er dan nieuwe afwegingen en keuzes gemaakt moet gaan worden, dan is uiteindelijk, bent u natuurlijk weer aan zet om daar die afweging in te maken. Maar het begint met de opgaven naast elkaar leggen en inzichtelijk te krijgen waar het knelt. En die exercitie wordt eerst van ons gevraagd.
Ik zie nog een reactie van mevrouw Jong.
Ja, een retorische vraag of misschien wel een open deur of hoe moet je het noemen. Heeft deze hele operatie eigenlijk zin als het Rijk geen knopen doorhakt op het terrein van stikstof?
Meneer Van Essen, daarna wil ik u uitnodigen om door te gaan met de beantwoording.
Nou, volgens mij, het Rijk heeft natuurlijk, als het gaat om doelstellingen, ambities, daar natuurlijk onlangs met die brieven een aantal keuzes gemaakt. Het vraagt natuurlijk ook instrumentering. Dat geldt op andere onderwerpen ook. Hè. Het Rijk heeft gezegd 900.000 woningen. Wij hebben een bod gedaan. Maar ook dat vraagt voor een deel nog instrumentering. Als het Rijk zegt 2/3 betaalbaar, is goed, willen wij als provincies best op gaan sturen. Maar daar hebben we een stuur nodig, dat hebben we nu nog niet. Dus dat is ook, dat vind ik op zich wel goed. Het Rijk vraagt ons ook, wat heb je nou nodig om deze doelen waar te kunnen maken? Dus daar zullen wij met elkaar, los van dat we een puzzel te leggen hebben, zullen we ook moeten kijken, wat hebben wij nu nog aan instrumentarium nodig om die rol te kunnen invullen? Ik ga even een aantal wat specifiekere vragen langs die een aantal fracties nog gesteld hebben. Het CDA constateert eigenlijk een verschuiving van rollen. Een Rijk wat meer regie wil pakken. Het Rijk wat ook meer regie van ons als provincie vraagt. Dus dat is zeker gaande. Wat is nou het script van het Rijk? En hoe ziet die rolverdeling eruit? Ja, ik merk dat. Het is heel veel nieuwe taal. Hè? Puzzels leggen, ruimtelijke arrangementen, et cetera. Ik denk dat wij zelf als provincies daar ook gewoon invulling aan moeten gaan geven. We moeten niet gaan wachten tot het Rijk ons gaat vertellen hoe we dat doen. We moeten daar zelf van naar voren stappen. Zo gaan wij dat doen. En onze aanpak, nou dat staat ook in deze brief, is eigenlijk dat we zeggen, we pakken die bestaande programma's en we gaan dat op elkaar leggen. Ook met wat we nu nieuw aangereikt krijgen van het Rijk. En we gaan kijken waar eerst in beeld brengen waar het schuurt. En waar dat echt nieuwe keuzes gaat vragen, nou dan zullen we dat bij u weer neer moeten leggen. En zullen we dat ook bij het Rijk moeten terugleggen.
Ik zie dat meneer Westerlaken wil reageren.
Dank u voorzitter. Ik realiseer me dat ik geen spreektijd meer heb, dus ik zal heel kort de vraag stellen. Het gaat mij niet zozeer om de planvorming, want daar hebt u het over. Maar als het over een regiefunctie gaat, dan is het de rol richting de gemeenten. En daar zit voor mij nog een onduidelijkheid. Er zijn prestatieafspraken, moeten er gemaakt worden. En die prestatieafspraken, als je afspraken maakt, dan moet je die ook kunnen de toezicht daarop hebben. Dan moet je ook kunnen evalueren. Dan moet je ook een instrument hebben om bij te kunnen sturen. En dat is waar ik voor zeg van ja, hoe ziet dat eruit, dat script? En hoe kunnen we daarop regisseren?
Meneer Van Essen.
Op verschillende programma's die ook samenwerkingsstructuren hebben, lopen met gemeentes om hier invulling aan te geven. Dus wat wij ook willen doen is die gewoon benutten. En op het moment dat je natuurlijk ziet dat er te weinig woningbouwlocaties zijn. Ja, dan is dat wel iets waar wij ook binnen bijvoorbeeld samenwerken met regionaal programma Wonen en Werken met gemeentes op aan zullen. Op zich trouwens, op dit moment hebben we het zeker tot 2030 naar het eruit ziet voldoende locaties. Hè, maar dan is dat wel het platform om dat naar extra locaties te zoeken. Dus ook daar hebben we natuurlijk een samenwerking met gemeentes. En het kan zijn dat er nu opdrachten op ons pad komen. Ik noemde net betaalbaarheid woning, dat is denk ik een heel concreet voorbeeld. En waar we eigenlijk nog wel instrumentarium missen op het moment dat dat scheef loopt. Dus daar zou ik moeten zeggen, ja prima, in dit geval minister van Volkshuisvesting, als u wil dat wij daar meer op gaan sturen. Maar dan moeten we daar wel het instrumentarium voor hebben. Dat moeten we scherp krijgen met elkaar. Was ook nog een vraag vanuit het CDA over het DSO. En dat gaat natuurlijk echt over de omgevingswet zelf. Ik denk, eigenlijk alles waar we het vandaag over hebben, kan ook onder de huidige wetgeving. Hè. Het is natuurlijk wel iets anders gesternte. En het is denk ik uiteindelijk ook wel behulpzaam als die omgevingswet er is. Als het gaat om het DSO, nou, daar zijn we druk bezig. Daar worden zeker ook, wordt wel behoorlijk vooruitgang in geboekt. Nou ja, als provincies zijn wij, we komen het voorbereiden op inwerkingtreding. En dat zal op zichzelf ook ongetwijfeld wat enige hiccups met zich meebrengen. Staat buiten kijf. Tegelijkertijd, als het gaat om deze ruimtelijke puzzel en die precieze inwerkingtredingsdatum omgevingswet. Ik geloof niet dat we het een afhankelijk hoeven te maken van het ander. Ik denk dat dat toch parallele trajecten zijn die elkaar ergens gaan tegenkomen. Maar uiteindelijk denk ik dat we daar niet dat ook niet te veel aan elkaar hoeven te verbinden. Even kijken, dan de vragen. Ik ga even kijken, kom ik bij. Wat als Rijk en provincies wat anders willen, was ook nog een vraag vanuit het CDA. Dat is natuurlijk in eerste instantie ook wat in oktober volgend jaar moet blijken. Het kan zijn dat wij een ruimtelijke puzzel neerleggen, maar we zeggen, ja, hier is, dit gaat gewoon niet passen, dus wij kunnen hier niet dit helemaal leveren. Dan gaat het Rijk ook kijken, wat betekent dat nationaal, moet er wat geschoven worden. Dus dan zou dat onderwerp moeten zijn van zo'n bestuurlijk gesprek. En dat kan natuurlijk ook op een gegeven moment tot een vraag leiden van wij zeggen, ja, daar zullen we toch de staat uiteindelijk ook een uitspraak over moeten doen, voordat we daar een koers in kunnen zetten. Dus dat is het spel wat daar gaat spelen. Plus die arrangementen, dat vind ik ook wel goed. Hè. Het is wat er eind volgend oktober dan ligt, is in feite van, nou, zo zien we dat voor ons. En nogmaals, niet op perceelniveau, maar veel meer op hè, hoe je dat überhaupt een plek kan geven met elkaar. Die arrangementen daarna, die gaan ook over de voorwaarden daarvoor. Want ook voor die financiële zin, of in instrumentatie, zullen we dan ook wel tot nadere afspraken moeten komen. Even kijken, kom ik bij vragen van de ChristenUnie?
Ik zie nog
de heer Vestelaar, ja.
Voorzitter, wij mochten aangeven of dat een vraag vergeten werd, ja of nee. Ja. Ik heb een vrij essentiële gesteld. Misschien dat u die als eind, als slotvraag wil beantwoorden. Maar mijn vraag is, kan dit ambtenarenapparaat het aan? We hebben nu denk ik zo'n 1400 mensen in dienst, waarvan 300 inhuur. Dat op zich roept al wat vragen op. Maar bij deze gigantische brei, gaat het lukken?
Dat is ook een vraag die door meerdere fracties is gesteld. Ja, hè?
Ja. Dat is wel een van de redenen dat wij ook als college zeggen, laten we dit ook niet tot een heel, ik had het net over een parallel universum bijna, hè, dat je een heel apart, laten we het nou ook met name vanuit de bestaande programma's, bestaande werkwijzen opbouwen, bestaande overlegstructuren met regio's en gemeenten hiervoor zoveel mogelijk benutten. Dat doen we mede met vanuit dat gezichtspunt van. Ook omdat het in 9 van de 10 keer gaat het over hetzelfde. Het gaat over hetzelfde type keuzes. Dat is één. Twee, ja, het vraagt natuurlijk veel van ons. Zeker, ik noemde het net al het NPLG. Dat is natuurlijk ook die hele gebiedsgerichte aanpak. Dat wordt een hele kluif. Daar zijn we ook druk op aan het werven. En daar is inderdaad het voldoende capaciteit ook in de gebieden aan de slag te gaan. Ja, dat wordt zeker een uitdaging. Dat zeker, ja. Maar de manier waarop wij denk ik de invulling aan geven, proberen we de complexiteit, zoals mevrouw Lejeune dat denk ik ook terecht formuleerde, wel ook beheersbaar te maken. Ik denk dat we dat met elkaar ook bij zijn. Want ik hoor soms hier ook, hè, ook de reden dat we vandaag hier zitten, was ook vanuit het presidium van we gaan iets heel nieuws optuigen. Ja, daar zijn we zelf bij. En onze insteek is, laten we het ook niet overcomplex maken, maar laten we het vanuit de bestaande programma's tot integrale keuzes komen. Maar ook wel in die volgorde, om het juist ook met elkaar behapbaar te maken. En we hebben, met heel veel wat we afgelopen jaren in werking hebben gezet en ingeregeld hebben, een regionaal programma wonen en werken, de resten, de uitvoeringsprogramma landelijk zoiets, hebben we heel veel structuren met elkaar opgebouwd waar we ook op kunnen bouwen. Dus laten we dat ook doen, in plaats van nu te, in een soort enthousiasme een heel nieuwe structuur weer op te gaan bouwen. Laten we vooral bouwen op wat we hebben, dat is wel onze insteek.
Ik zie nog een interruptie van mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil even inhaken, voorzitter, op de benoeming capaciteit. Veel gemeentes hebben ook hetzelfde probleem, ook capaciteit. Waar ook de leegloop sneller gaat dan de instroom, zeg maar. En dat is bij de provincie ook. Toch neemt de provincie af en toe zaken over van de gemeenten. Omdat de gemeente gebrek heeft aan capaciteit. En hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Stelt u dan uw prioriteiten van, dat doen we erbij, want de gemeente heeft daar geen capaciteit voor. Terwijl we zelf ook met de capaciteit problemen zitten. Wij, dan bedoel ik dus de provincie. Gaat u dan extra capaciteit inhuren? Hoe zit u daarin? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe denkt u dit dan voor nu en in de toekomst te kunnen handelen? Dank u, voorzitter. Meneer Van Essen.
Ja, er speelt op heel veel terreinen natuurlijk. Hè? Dat het voor gemeentes, en misschien kleinere gemeenten nogal meer dan grotere, het soms heel erg woekeren is met tijd en capaciteit. En het meer dan welkom is als de provincie daar af en toe een helpende hand in biedt. En dat doen we op heel veel terreinen, op het gebied van wonen, energie, recreatie, et cetera. Dan nemen we dat soort rollen. En tegelijkertijd moeten wij natuurlijk wel daar keuzes in maken om het ook voor onszelf behapbaar te maken. Dus je ziet dat soms ook gemeentes natuurlijk heel veel op ons bordje willen leggen. Dus daar zullen we wel steeds een afweging moeten maken. Tegelijkertijd het is wel, ook met onze slagkracht die we hebben als provincie, is dit wel een belangrijke rol. Dat we ook gemeentes echt wel, soms wat werk uit handen nemen, structuur opbouwen, waardoor ook kleine gemeenten met een heel klein ambtelijk apparaat ook de mogelijkheid krijgen om toch even wel wat bredere expertise in te kunnen zetten. Dus dat bijvoorbeeld zo'n versnellingsteam op het gebied van woningbouw is natuurlijk echt een uitgesproken voorbeeld van hoe we dat ook invulling geven. Wat ook door gemeenten heel erg gewaardeerd wordt. Maar we kunnen niet alles overnemen van gemeentes, dus dat is zeker het geval. Ik ga door met de vragen van de ChristenUnie. Die vraagt, en de SGP vroeg het ook, de ruimtelijke doorrekening. Kan deze puzzel nou bijdragen in die ruimtelijke doorrekening? Ik zie hem andersom. Die ruimtelijke doorrekening, begin volgend jaar komen daar ook eerste inzichten uw kant op. Die geeft eigenlijk een beeld van hoe zit het nou met die ruimtevragers? Hoe groot zijn die op verschillende terreinen? Dus dat is meer iets wat zijn inzichten die ons ook kunnen helpen om van waar gaat het nu echt schuren en waar wordt het echt spannend en waar zit nu echt de hele grote ruimtevraag. Dus dat komt uw kant op en ik denk dat we het ook in de gesprekken volgend jaar, ook als we bij die herijkingsmomenten die ook net in de presentaties werden genoemd, met u in gesprek komen over deze integrale ruimtelijke puzzel. Ja, dan is dat denk ik zijn ook inzichten die zeker daar heel behulpzaam bij kunnen zijn. De ChristenUnie vroeg ook, blijft de puzzel binnen de kaders? Ja, en als dat niet zo is, dan komen we sowieso bij u terug. Nou, dan bent u op een gegeven moment ook weer in positie om daar keuzes in te maken. Hoe ziet die planning eruit? Na oktober moeten dus die eerste puzzels er liggen. En dat merk ik ook al vanuit andere provincies en ook wel beseft bij het Rijk. Als je zo'n legpuzzel hebt, dan is die op een gegeven moment helemaal klaar. Hè? Het is altijd een mooi moment dat je zo'n laatste stukje erin legt. Weet je wel? Dat is toch een soort heroïsch moment, hij is af. Ik kan u zeggen, in oktober is die puzzel niet af. En ook lang niet af. Hè? Er zijn misschien wel eens de hele lucht, zijn misschien net wat stukjes gesort. Dat is altijd het lastigste gedeelte. Dus dan weet ik nog, die lucht is dramatisch. Hè? Dat is vreselijk. En dan ben je altijd blij als je al die kleuren blauw een beetje gesorteerd hebt. Nou, misschien als we zover zijn, dan mogen we al in onze handen knijpen. Dus in die zin is het, en het is ook een puzzel die natuurlijk überhaupt nooit af is. Het is meer dat je Ik zie dit vooral als een oproep om die verschillende programma's eens even, nog eens een keer goed bij elkaar te leggen en te kijken waar het schuurt. En dat denk ik hebben we in oktober helder. En de keuzes die daaruit voortvloeien zullen ook voor een groot deel daarna gemaakt moeten worden.
Ik zie een interruptie van meneer Hazeleger.
Ja, dank u. Wie heeft het plaatje van de puzzel?
Meneer Van Essen.
Die zullen we zelf ook moeten maken, waar we het gisteren ook met de minister hebben over gehad. Wat is nou het karakter van het resultaat waar we naartoe werken? En dat is wel een beetje zo'n verstedelijkingsperspectief. Hè? Dus u heeft, een half jaar geleden, het ontwikkelbeeld regio Amersfoort Centraal vastgesteld. Dat is een beetje het detailniveau waar het Rijk ook voor ogen heeft. En dan helpt het dat wij natuurlijk voor die verstedelijkingsgebieden, hebben dit ook al liggen. Dus dat is ook iets wat we natuurlijk daarbij kunnen benutten. Ik denk ook, aangevuld met wat we nu bij de eerste rondes van het regionaal programmeren verder al geconcretiseerd hebben. Ook bij het Beomeert wat we verder geconcretiseerd hebben. En bijvoorbeeld in het landelijk gebied is het ook van hoe ver zijn we op dat moment met het ULG. En dat is wat we daar dan ook als invulling kunnen geven. En dat is natuurlijk ook een puzzel die niet compleet is in oktober volgend jaar. Dus dat is het ongeveer het abstractieniveau zoals het Rijk dat ook voor ogen heeft.
Ik zie nog een reactie, maar ik wil wel graag ook voortgang gelet op de tijd.
Het probleem van de metafoor puzzel is dat het suggereert dat er één uitkomst is. Terwijl ik juist denk dat, dat wij moeten gaan kiezen welk eindplaatje we hebben. Dus we werken toe naar een eindbeeld waarbij er meerdere scenario's zijn. En dat is niet ambtelijk te doen. Als je redeneert, het plaatje is er al en we moeten alleen kijken waar de stukjes komen te liggen, ja, dan mag het voor mij, dan is het een ambtelijk uitvoeringsvraagstuk. Maar dit gaat over wat is ons eindbeeld? Welke keuzes moeten we maken? En daarom kan dit geen ambtelijk stuk zijn, maar moet het een politiek discussiestuk zijn.
Meneer Van Essen.
Dat wordt het zodra je keuzes moet gaan maken. En je hebt natuurlijk heel veel, u heeft in de omgevingsvisie, u heeft in de rest, u heeft in de kaders voor regionaal programmeren, heeft u natuurlijk al heel veel opdrachten en kaders meegegeven. Dus dat is voor ons het startpunt. Dus wij gaan in een puzzel die leidt tot 83.500 woningen tot en met 2030. Hè? Dat is 83.500. Ja, nee, dat... Nee, iets meer dan 83. Nee. Dat is voor ons het startpunt. Plus alles wat daarbij hoort. En op het moment en dat geldt ook bijvoorbeeld op het NPLG, zijn natuurlijk een heel aantal doelen. Daar zullen we ook met elkaar gaan kijken. Is dat haalbaar? Wat betekent dat? Dus dat is het beeld wat er dan zal liggen. En nogmaals, die schuurpunten. Ik denk dat de heer Hazeleger gelijk heeft dat die gaan komen. Maar het begint met het identificeren daarvan. En dat is wat we met deze exercitie willen gaan doen. Dat is de manier waarop wij dat willen gaan doen. Kom ik bij, even kijken hoor. Dus na oktober krijg je die arrangementen. Daar heb ik denk ik het een en ander over gezegd. Groene Hart. Ja, er is een bestuurlijk platform Groene Hart. Dat komt toevallig vandaag trouwens weer bij elkaar. Daar zit ik zelf ook namens ons college in. En Groene Hart is een Novex gebied. Een van de 16 Novex gebieden. Waarvoor dus ook... Er ligt nu dat Groene Hart perspectief 2040, dat is inmiddels 5 jaar oud. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw perspectief voor het Groene Hart. Een Novex, als Novex gebied, ontwikkelperspectief geloof ik. Ja. Ontwikkelperspectief, ik moet soms ook weer even de nieuwe woorden leren. Ontwikkelperspectief Groene Hart. Ik kan u wel toezeggen dat we ook even meenemen in het proces dat we daarvoor aan het uitlijnen zijn. Dan kom ik bij GroenLinks, die zegt, ja, we hebben nationale belangen, provinciale belangen. Ik denk wat in de presentatie al terugkwam, daar zit natuurlijk heel veel overlap in. Het is alleen dat op een aantal terreinen het Rijk misschien wel zegt, ook nationaal kijkend, is dit wel iets, een opdracht die we echt aan de provincies meegeven. Daar zitten soms ook nieuwe opgaven in, zoals binnen het NPLG, maar ook, ik denk misschien op een aantal andere terreinen kan dat ook gaan komen. Het startpakket is in die zin nu nog niet compleet. Hè. Ook begin volgend jaar zullen er nog een aantal dingen worden aangevuld. Bijvoorbeeld programma energiehoofdinfrastructuur. En dat kan wel ook aanleiding geven dat we zeggen, ja, hier gaat het toch knellen. Dus wij zien niet dat wij alleen een uitvoeringsorganisatie zijn van landelijke opgaven. Uiteindelijk, wij zullen, dat is ook echt, dat zullen we denk ik heel scherp moeten zijn. Wij zullen zelf die puzzel moeten leggen en eerlijk gezegd, dat gaat het Rijk ook helemaal niet kunnen. Die kan niet per provincie de hele puzzel gaan leggen. Daar missen ze de mensen voor, missen ze het overzicht over, voor. Dus het kan wel zijn dat er, zoals denkt de heer Westerlaken, dat er soms nou ja, een heel specifiek iets naar voren wordt gehaald of opgeduwd wordt. Nou ja, ik denk uiteindelijk moeten we dan dat toch misschien ook wel af en toe een beetje terugduwen. Wij kregen de opdracht om te puzzelen samen met onze gemeente. Geef ons ook die ruimte.
Meneer Caritas?
Ja, daarom ook de vraag. Hè. Nu wordt het gebracht als provinciale uitwerking. Nou, ik zie het ook als provinciale belangen. Dus het is niet. Het lijkt erop, heb ik gezegd, dat het een soort van uitvoeringsorganisatie wordt, omdat het over uitwerking gaat. Maar volgens mij zijn het hele zware provinciale belangen waar ook goede besluiten over genomen moeten worden.
Ja, klopt. En die heeft u natuurlijk ook in de omgevingsvisie benoemd. Dit zijn de provinciale belangen, dus dat is ook het startpunt. Ja, absoluut. En in die zin ook, dat is ook een vraag vanuit ja, Caritas van natuur inclusief. Hè. Wij hebben die tabel staan, dat koppelen we het aan de bossenstrategie. En de heer Caritas zegt, ja, is dat niet wat smal? Dat ben ik met hem eens. Dat is natuur inclusief. Er is ook een agenda nu natuur inclusief voorbereid. En er gebeurt veel op dat thema. En wij doen dat natuurlijk via meer trajecten. We zijn er ook al bezig via Groen Groeit Mee. Bijvoorbeeld is het ook een traject. Vanuit het Rijk is er zo'n programma Natuur in en om de stad. Waarin ook natuur in woonwijken, natuur inclusief ontwikkelen van woonwijken. We hebben natuurlijk een convenant duurzaam bouwen, waarin natuur inclusiviteit ook een thema is. Dus het klopt dat, dat er veel meer initiatieven zijn en programma's zijn waar dit thema in doorvertaald wordt. Dat is zeker het geval. Participatie. Eigenlijk hoor de Caritas ook benadrukken het belang om bij de verdere uitwerking participatie een belangrijke rol te geven. Dat zit natuurlijk ook wel in de verschillende programma's ingebakken. Hè. In het regionaal programmeren wonen en werken hebben we ook heel nadrukkelijk dat, samen met de regio's en met name de gemeentes. En hebben natuurlijk dus er ligt een belangrijk deel van die participatie ook bij gemeentes. Ook bij energie, als het gaat om locatiekeuzes voor wind, is natuurlijk dat gemeentelijke participatie, maar ook op het moment dat wij zelf daar een rol in gaan nemen, hè, ook in voortvloeisel uit van de tussenbalans van de Ressen, en dan zal het meenemen van inwoners, het inspraak geven aan inwoners, is natuurlijk een heel belangrijk aspect daarin. Dus dat zal zeker dan ook een.
Ik zie een reactie van meneer Caritas.
Ja, kan dat dan ook gezien? Kijk, in de omgevingsvisie worden een aantal instrumenten genoemd. Een lijst met instrumenten waar participatie bovenaan staat. Samenwerkingsverbanden staat daar ook bovenaan. En tegelijkertijd hebben we onze eigen instrumenten, de visie, de verordening. Kun je dan ook stellen dat deze nieuwe vormen van regeren, regie hebben, ook goede instrumenten zijn en daarmee ook zo moeten vastgesteld worden?
Meneer Van Essen.
Nou, ik denk dat mevrouw Rijmaak zei natuurlijk ook, die zijn natuurlijk ook van het we hebben veel participatie binnen die programma's. We hebben natuurlijk een heel uitgebreid participatieproces gehad naar de omgevingsvisie en verordening toe, de vaststelling daarvan. Ons beeld is nu dat die participatie in deze fase vooral vanuit de programma's gebeurt. Op het moment dat je natuurlijk naar een herijking van onze omgevingsvisie gaat, ja, dan vanzelfsprekend gaan we daar weer ook voor het geheel een participatie. Maar om nu voor die ruimtelijke puzzel een aparte participatieproces op te starten naast de programma's, dat is niet wat we volgen. Maar ik weet niet of ik die Caritas helemaal goed begrijp.
Nee, ik geloof dat u nog wil reageren.
Ja, heel kort hoor. Kijk, het is niet dat er meer participatie moet gebeuren. Volgens mij is dat in de infosessie gezegd, dat er heel veel participatie heeft plaatsgevonden. En participatie vindt ook op andere manieren plaats. Maar de vraag is meer de erkenning dat participatie wel of niet een heel sterk sturingsinstrument is. Bent u het daarmee eens?
Ja, zeker. En tegelijkertijd, ik geloof dat het de VVD was die ook het voorbeeld noemde van ruimtelijke mogelijkheden en participatie kan natuurlijk soms met elkaar op gespannen voet staan. Hè? Op het moment dat er vanuit het NPLG bepaalde opgaven komen voor het landelijk gebied, ja, dan is dat soms ook iets wat natuurlijk enorm is. Nou, dat zien we natuurlijk afgelopen jaren overal om ons heen. Tot enorme spanning kan leiden. Dus het is niet zo dat deze ruimtelijke keuzes alleen maar met applaus ontvangen zullen worden. Want dit vraagt natuurlijk af en toe, en dat is natuurlijk ook wel denk ik een eigen aan de rol die wij als overheid hebben, af en toe ook wel keuzes. Dat we zeggen, nou, wij gaan deze functie wel echt hier een plek geven en niet daar.
Meneer Westerlaken, wilt u nog reageren?
Ja, even een verhelderende vraag aan GroenLinks, aan de heer Caritas. Hoor ik hem zeggen dat participatie een sturinginstrument is of kan zijn van de overheid? Of bedoelt hij participatie is een sturingsinstrument van de participanten?
Meneer Caritas.
Nou, voor de zekerheid heb ik onze eigen omgevingsvisie erbij gehaald. En onder het hoofdstuk sturing staat het als participatie, staat als een instrument. Dus van daaruit kun je al uitgaan dat het een instrument is. En vanuit de inwoner die inspreekt of bezwaar maakt of participatie vooraf doet vanuit de omgevingswet, ben je ook aan het participeren. Dus de keuzemogelijkheden zijn heel veel voor de inwoner, voor de belanghebbenden. Dat is volgens mij duidelijk, maar de erkenning dat dat op die manier een sturingsinstrument is, dat zie ik nog niet helemaal niet in de brief terugkomen.
Ik denk dat het aan meneer Van Essen is om daarop te reageren dan. Ja.
Ja, volgens mij heb ik dat wel aangegeven net, dat binnen programma's dit voor ons een heel belangrijk thema is. Dus het is denk ik ook goed om binnen ieder programma daar met elkaar dit wel, nou, ons daar ook scherp op te houden. Dus vanuit die insteek. Ik stel voor dat ik doorga naar de vraag vanuit de VVD over IPO. Kijk, het feit dat wij gisteren met de minister om de tafel zaten, bijvoorbeeld over hoe gaan we dit nou met elkaar doen, en dat we daar op tafel hebben kunnen leggen van ja, wacht even, die 1 juli voor de hele ruimtelijke puzzel is misschien wel wat onhandig, ook gezien de statenverkiezingen. En wat gaan wij eigenlijk opleveren? Daar hebben we ook wel ideeën over. Dat helpt erg dat je dat met z'n 12 doet. Waarbij trouwens gisteren ook de Unie van Waterschap en ook VNG wij bewust aan tafel hadden uitgenodigd. Om te zeggen, wij doen het met z'n allen. Het gaat niet alleen om provincies, het gaat ook om die mede-overheden. Want uiteindelijk heb je die puzzel met elkaar te leggen. Ik herken niet zo dat het IPO hier een soort prioritering of die puzzel gaat leggen of zo. Dat is niet aan de orde. Het is veel meer over de speelregels en het proces. En hoe zorg je dat het voor ons als provincies gaat werken? Ik hoor een aantal van u ook van ja, het moet niet zo dat we een soort uitvoeringskantoor van het Rijk worden. En tegelijkertijd willen wij wel in positie zijn om onze eigen keuzes te maken. Dat vraagt wel een goede afstemming met het Rijk. En die rol zie ik het IPO pakken. Ook een goede afstemming met VNG en Unie. Bijvoorbeeld ook als het gaat om nu woondeals. Wat voor detailniveau wordt dat? Hoe zorgen we dat de randvoorwaarden? Want we kunnen natuurlijk wel een soort prestatieafspraken over toegedicht worden vanuit het Rijk. Van joh, gij zult zoveel bouwen. Ja, dat is leuk. Dat willen wij ook. Maar daar hebben we nog wel een aantal dingen voor nodig. Dus zorgen dat dat voldoende in balans blijft. Over dat soort gesprekken gaat het vooral. En ik ben heel blij dat daar de vereniging IPO is. Dat we daar samen in kunnen optrekken. En het dossier wat mevrouw de Man daar ook aan koppelde is besluitvorming binnen IPO Governance, hè, rond de rol van de AV, de rol van de staten. IPO moet niet gaan ruimtelijke keuzes gaan maken. Dat gebeurt ook niet. Die liggen echt bij de provincies. En daar is één uiteindelijk orgaan voor wat daar het laatste woord heeft. En dat bent u. En dat kan nooit worden vervangen door een AV van de IPO. Dus ik zou voor mij moeten we dat ook niet met elkaar gaan vermengen. Want dan wordt het straks dat een AV-lid vanuit de provincie Drenthe iets kan gaan vinden over ruimtelijke keuzes in Utrecht. En dat zou volgens mij nooit zo mogen.
Ik zie een reactie van mevrouw de Man.
Ja, dank u wel. Nee, dat beaam ik ook, voorzitter, dat niet zo is. Wat ik wel vaak zie, is dat het proces kan invloed hebben op de uiteindelijke uitkomst van dat proces. Dus hoe je het proces insteekt, heeft effect op wat je eruit haalt. Dus is het misschien wel degelijk goed als dat soort processen ook wel bepaald worden door de staten zelf. Want het heeft uiteindelijk invloed op onze eigen inwoners in onze provincie. Dus die doorwerking van wat er in het IPO gebeurt, en ten opzichte van de macht en kracht van als staten, die verhouding vind ik gewoon heel belangrijk. En daarom riep ik ook op aan alle andere statenleden hier aanwezig en alle fracties van nou ja, laten we met elkaar goed het debat aangaan over die nieuwe samenwerkingsvormen. Wat onze invloed als staten is op het overleg wat daar gevoerd wordt. Want fijn om te horen dat er zulke belangrijke en goede figuren aan tafel zitten en dat jullie het eens zijn geworden. Maar ja, dat betekent wel iets. En wat is onze rol dan? Hoe kunnen we voeden in dat gesprek? Dus dat bedoelde ik eigenlijk.
Meneer Van Essen.
Ja, ik weet niet of de mevrouw de Man helemaal snap in deze, hoor. Want ik denk het gaat heel erg over hoe je bestuurlijk samenwerkt als overheden, als bestuurslagen. Dat is vooral bij het gesprek waarvan ik denk nog en constateer dat IPO en net zo goed VNG bijzonder behulpzaam is. En laat onverlet dat zodra het gaat om bijvoorbeeld ruimtelijke beslissingen, financiële beslissingen, wat die is meer zei, in iedere provincie. Daar gaat het IPO niet over, daar gaat gewoon iedere provinciale staat over. En in mijn beleving werkt dat eigenlijk best prima samen. En is het, dus ook als het gaat om het proces, volgens mij wat de brief die vandaag voor ligt, die gaat over het proces van de ruimtelijke puzzel, hoe we dat in Utrecht willen gaan doen. Dat is geen IPO-brief, dat is een brief van ons college. Ja, kom ik bij de vragen van de SGP. Rijk legt steeds meer op het bordje van provincies. Ja, dat herken ik. En inderdaad ook qua deadlines en soms de invulling mis soms nog. En ik denk zelf, het is ook een beetje van 1 en 2. Hè. Soms zeggen wij van, wat wilt u nou precies Rijk? Dus maak het concreter. En als het te concreet wordt, zeggen we weer van, ja, wacht even, ho, dit willen we zelf bepalen. Dus denk ik ook, we moeten daar op een gegeven moment ook wel durven onze eigen rol in te kiezen. He, dus we zijn daar denk ik ook als provincies, nou ik kan me voorstellen, als Rijk zijn wij misschien als provincies ook niet altijd de makkelijkste samenwerkingspartner, laat ik het zo zeggen. Tegelijkertijd, ik denk wat de heer Karatas al zei, als je kijkt naar de opgaven waar je voor staat, zit daar niet zoveel licht tussen. We zien allemaal wel dat die opgaven nodig zijn. Ik denk dat we ook wel zien dat dat lastige keuzes vraagt. Ik denk dat het ons kan helpen als het Rijk ons daar ook richting geeft in doelen en in instrumentering. En ruimte om daarmee per provincie, samen met gemeentes, waterschappen, inwoners, ondernemers, de keuzes te maken. En dat zou volgens mij hoe het zou moeten zijn, gezondheid. Ik zie niet. Dat vind ik ook het aardige van dit proces. We hadden van tevoren zoiets, het Rijk, die gaat die ruimtelijke puzzel ons van alles over ons uitstorten. Hoe verder we komen, hoe meer ik merk dat het Rijk het wat kleiner maakt, ook een beetje zelf heel erg gaat zoeken is. Dus laten we vooral zelf naar voren stappen. Kijken hoe kunnen wij dit proces benutten, zodat het ons gezamenlijk ook helpt. En niet te veel wachten tot het Rijk ons vraagt, ons een opdracht geeft. Ik denk dat vind ik zelf een verstandige houding.
In reactie van meneer Hazeleger.
Ja, dank. Ja, kijk, ik ben het hier 100% mee eens. Ik heb het ook al een paar keer tegen mevrouw Sterk gezegd natuurlijk. Hè. Dat is volgens mij wat er moet gebeuren. Je moet als provincie gewoon naar voren stappen en zeggen, wij gaan dit doen. Alleen waar mijn angst zit, en dat is wel iets ook in de gesprekken met het Rijk, denk ik goed om te blijven benadrukken, dat niet het Rijk over een half jaar alsnog met allerlei inhoudelijke doelen komt en met allerlei randvoorwaarden die we nu nog niet weten. En waardoor je eigenlijk het werk wat de ambtenaren nu doen, over moet gaan doen, omdat het Rijk opeens halverwege het spel de spelregels verandert.
Meneer Van Essen.
Ja, dat snap ik. En tegelijkertijd heeft het Rijk natuurlijk ook al aangekondigd, ik noemde net het programma energiehoofdinfrastructuur, dat er in het voorjaar aankomt. Ja, dan kunnen wij nu gaan zeggen, we gaan tot dat moment op onze handen zitten. Dat lijkt me niet verstandig. Ik denk dat we wel kunnen aangeven, ja, dat kan nieuwe inzichten geven, waardoor misschien een aantal keuzes die we, of een aantal zaken die we ook, die ook in de omgeving zien heeft gesteld, toch in één keer ingewikkeld worden of aanpassing behoeven. Dus ik kijk, volgens mij het eigene aan ruimtelijke ordening is dat het nooit af is en dat daar ook, het gaat er wel om en dat is misschien, het kan wel invloed hebben op de status van wat je op welk moment oplevert. Ik denk dat we het daarin moeten zoeken.
Een laatste reactie van meneer Hazeleger.
Ja, en volgens mij past het bij de bestuurlijke houding die u net liet zien. Dat je dan ook in het voorjaar durft te zeggen van ja, u komt nu opeens weer met nieuwe dingen. Wij zijn al veel verder en wij hebben wel deze keuzes gemaakt en daar hebt u zich wel toe te verhouden.
Volgens mij is dat een soort statement. Ik weet niet of u daar nog op wil reageren.
Ja, en tegelijkertijd. Het kan in ieder geval ook betekenen dat je soms meer tijd hebt om dingen dan in te kunnen passen. Tegelijkertijd als het Rijk zegt, we hebben energiehoofdinfrastructuur nodig. Ja, dan kunnen wij natuurlijk niet zeggen van, sorry, uw vraag komt te laat, wij gaan hier niks mee doen. Dat lijkt me ook geen optie. Dus we zullen dan wel een weg moeten vinden om dat ook in te passen.
Mevrouw De Man, wilt u nog reageren?
Ja, dank u wel. Ja, ik was net iets te laat. Ik heb nog geen toezegging, groot woord misschien, maar toch wel even de geruststelling over de werkwijze.
Ja, mevrouw De Man verwijst daarbij naar de werkwijze voor programma's en projectbesluiten die u heeft vastgesteld. Kijk, wat ik u wil toezeggen is dat wij sowieso dat zwakpakket delen. Dat is net ook al ambtelijk toegezegd, dus dat gaan wij doen. Op het moment dat wij dat wat geanalyseerd hebben, dan hebben we het over dat eerste eikingsmoment in het voorjaar. Van waar zien wij nu knelpunten of schuurpunten met onze omgevingsvisie? Dat we u daar ook in meenemen. Ik kan me voorstellen dat dat ook met een, nou, sowieso misschien niet met een statenbrief, maar ook wellicht ook een informatiesessie of ook een commissiebespreking. Ik kan me voorstellen, een informatiesessie heeft het voordeel dat het wat sneller planbaar is. Hè, want anders, dit is wel iets wat een hoog tempo heeft. Dus op het moment dat het via een statenbrief, dan loop je altijd een maand achter. Dus misschien, dat is wel een suggestie van mijn kant. Als ik kort op de bal wil zitten, heeft een informatiesessie het voordeel dat u de laatste informatie op tafel kunt krijgen. En dat we dat op gezette tijden doen, richting oktober volgend jaar. Dat lijkt mij een... Dus de toezegging wil ik doen. En dat voor mij volgen we daarmee dan die aanpak. Maar ik zie mevrouw de Man popelen.
Ja. Mevrouw de Man.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik hoor het, maar ik twijfel nog een beetje. Laten we zo zeggen... Ik wil dat het dezelfde impact heeft en dat wij dezelfde impact hebben op dat proces als dat we hebben afgesproken met elkaar in de werkwijze. Want ik hoor niet echt, ja, we gaan de werkwijze toepassen omdat we misschien in een wat ander tijdspad zitten. Maar de impact moet vergelijkbaar zijn. Dat hoop ik in ieder geval.
Ik denk dat we hier qua proces denk ik nog op terug moeten komen ook.
Nou ja, kijk, misschien even... Die werkwijze gaat over een heel specifiek iets. Het gaat over een programma waarvan dan dat vastgesteld moet worden. Dan hebben we afgesproken dat we eerst gaan kijken, is er aanvullende kaderstelling nodig? Hè? En dan als dat zo is, dan gaan we u een kader voorleggen. En dan, dat is hoe we dat hebben afgesproken. En dit heeft natuurlijk een iets andere dynamiek. Want dit is eigenlijk dat het Rijk ons vraagt van, dit zijn al de opgaven. Voor een heel groot deel bekende opgaven. Hè? Misschien hier en daar wat nieuwe. Dit zijn randvoorwaarden. Ga aan de slag. Daar is dit is ook niet iets wat op dit moment uitmondt in een programma of iets dergelijks. Dit vraagt veel meer. Uiteindelijk zal het moeten uitmonden in een ruimtelijke puzzel. Het woord daarvoor moet misschien zelfs nog gevonden worden, wat we dan neer gaan leggen. Waarvan ik me, als dat gewoon past binnen de kaders die u heeft meegegeven, nou, dan kunnen we dat ook op die manier indienen. Op het moment dat dat gaat schuren, dan zullen we daar natuurlijk altijd het voorbehoud bij moeten maken van, ja, wacht even, hier moet de staat nog een besluit over nemen. Ik denk wel het ook even gewoon heel praktisch kijken. Met dat wij oktober iets moeten indienen. En ik ga zeggen, dan gaan we bijvoorbeeld een statenvoorstel voorafgaand aan oktober doen. En dan moet dat statenvoorstel, dat denk ik in ongeveer al in augustus hoor ik, liggen. Nou, dan is er waarschijnlijk net een nieuw college, dus die heeft dat nog niet eens kunnen voorbereiden. Dus ik denk dat dat een ingewikkelder wordt, terwijl ik me wel andersom kan stellen. Dat je zegt, wij hebben hier een ruimtelijke puzzel, die ziet er zo uit. Die past binnen de kaders die de staat heeft meegegeven. En hier zien wij schuurpunten, knelpunten, vraagt dat aanpassing van die kaders wellicht. Ja, daar kunnen we op dit moment, dat zullen wij aan de staten gaan voorleggen. Die volgorde. Ik denk dat dat een werkbare werkwijze zou zijn. Maar andersom, denk ik dat het ook gezien de... Nou ja,
ik wil graag als voorzitter even toch voorstellen dat we misschien hier nog nader op terugkomen. Want we kunnen hier het gesprek natuurlijk over blijven voeren. Maar het is natuurlijk wel van belang. En ik zie ook de behoefte, ik hoor ook de behoefte. Om te kijken in hoeverre er dus inderdaad de staten wel betrokkenheid. Dan wel ook, wat zullen we zeggen, zeggingskracht hebben. Richting uiteindelijk het definitieve bod, zeg maar.
Misschien toch nog één toevoeging. Heel veel van het gaat uiteindelijk om een bundeling van die verschillende programma's. En op heel veel van die programma's heeft u natuurlijk kaders meegegeven. Dus dat is voor ons echt het startpunt. En met dat gaat schuren, dan zullen we uiteindelijk altijd moeten zeggen, ja, hier heeft de staat uiteindelijk weer een keuze in te maken.
Maar ik voel ook even dan als voorzitter, hè, even de vergadering ook zo beluisterend ook wel aan dat op het moment, want wat is dan de definitie van wanneer gaat het schuren? Dus dat zijn natuurlijk wel dingen, denk ik, waar we het nog even nader met elkaar misschien buiten de vergadering ook over moeten hebben. En dat er in januari tijdens, op 18 januari hebben we een volgende commissievergadering, dat we daar dan op terugkomen. Dat wil ik eigenlijk wel voorstellen. Ja.
Lijkt me goed, sowieso bij een volgende, ik kan timing ook even kijken, ik kijk ook even achter, dat wij bij een volgende commissievergadering iets hebben liggen. waar we echt een stapje verder zijn. We hebben het startpakket bekeken. Waar zitten nu die? Dus laten we in ieder geval dat zou ik eigenlijk willen toezeggen. Laten we met elkaar even een structuur organiseren komend tot oktober volgend jaar. Waar we voldoende tijd hebben om u mee te nemen. En waar nodig u in positie te brengen om deze puzzel met elkaar te gaan leggen.
Wilt u nog wat toevoegen, meneer Wisselaken?
Ja, ik heb een toevoeging, misschien volkomen irrelevant, maar waar het ook om gaat in dit proces is de coördinatie van het geheel. Want we hebben gezien in de brief dat het bij allerlei gedeputeerde onderwerpen belegd zijn. Dat is goed, en dat past ook heel natuurlijk. Maar als ik deze procesvraag hoor, dan denk ik van nou, dan is het misschien ook nuttig om in dat structuurvoorstel wat er komt, om aan te geven waar de coördinatie van het totaalproces ligt en wie dan eigenaar wordt van het hele proces, om ook tijdig te informeren, om op te halen waar welke stukken op welk moment aan de orde moeten komen.
Ja, wat ik u wel wil toezeggen is dat wij gewoon voortbouwend op de memo of de staatsbrief die vandaag voor lag, eigenlijk gewoon een voorstel van hoe zien we dat proces tussen nu en oktober volgend jaar voor ons. Dat wil ik u toezeggen. En ook even qua verantwoordelijkheden binnen het college, dat lijkt me prima.
Voorzitter.
Dank u wel. Ja, ik wil eigenlijk even ook gelet op de tijd kijken of er nog aanvullende vragen zijn. En dan, omdat we toch richting 12 uur aan het gaan zijn.
Ja, ik heb 3 inputpuntjes voor die planning, zeg maar. En dat is dan ook mijn...
Ik wil u daar wel de ruimte voor bieden, maar wel kort graag. Want u bent wel ook ruimschoots door uw tijd heen.
Ja, klopt. Ik zag bij meneer Westerlaken dat hij dan gewoon blijft terugstellen. Ik vond dat interessant. Ik heb 3 puntjes voor die planning. 1, we hebben volgend jaar verkiezingen. Dat gaat waarschijnlijk betekenen dat er nieuwe samenstelling komt van de staten. In ieder geval gedeeltelijk. Dat is wel goed om daarin mee te nemen en hoe je daar dan mee omgaat met oude en nieuwe staten. Het tweede punt wat ik wil meegeven is, ik voel heel veel huiver dat er iets naar de minister gaat zonder dat de staten dat van tevoren heeft gezien. Dus als het technisch niet mogelijk is om het via een statenvoorstel, dan wil ik het wel graag vooraf bespreken. En als wij echt zeggen van het is onmogelijk om er een statenvoorstel van te maken, dan zegt dat dus ook iets van over de aard van wat we uiteindelijk aanleveren. Want dat betekent dus dat wat wij aanleveren blijft sowieso binnen de huidige kaders van de staten. En alles wat buiten de huidige kaders valt, komt daarna. En dan kun je dus hooguit scenario's aanleveren bij het Rijk. Of zeggen van dit wordt ingewikkeld. Maar dan kunnen er dus in dat eindbeeld wat we in oktober aanleveren, kunnen nog geen keuzes gemaakt worden buiten de huidige kaders van de staten. Die vind ik belangrijk. En dat was het derde punt. Ja, dat was het derde punt. Dank u.
Ik weet niet of de gedeputeerde nu nog wil reageren.
En daarom wil ik even heel kort misschien. Ja. In die zin zie ik het een beetje vergelijkbaar met een proces, bijvoorbeeld zo'n ontwikkelbeeld Amersfoort Centraal. Waar uiteindelijk u een besluit over heeft genomen. Maar wat in de hele de traject daarnaartoe. Of bijvoorbeeld Utrecht nabij ook. Hè, waar u uiteindelijk heel regelmatig meegenomen bent. En uiteindelijk doorvertaling heeft u een besluit over genomen bij de omgevingsvisie. Dus om maar te zeggen. Kijk, op het moment dat er nieuwe keuzes in staan, dan zal er altijd bij moeten staan. Dit is onder voorbehoud van. Hè? Dus en ik kan op dit moment gewoon niet helemaal overzien.
Ja? Maar dat wil ik dus niet. Niet dat een college al keuzes gaat maken of een ambtelijke organisatie al keuzes gaat maken en dan zegt dit is onder voorbehoud van. Er moeten gewoon geen keuzes gemaakt worden. Je kunt alleen aanleveren bij het Rijk waar al keuzes over zijn gemaakt. En voor de rest heb je eerst kaderstelling van de staten nodig en kun je dus hooguit met scenario's werken of zeggen hier moeten we nog iets mee. Maar daar kun je niet zomaar al keuze van gaan maken en dan tussen haakjes bijzetten, ja, daar moeten de staten nog wat van vinden.
Ik denk dat het goed is, ik interrupeer even als voorzitter, dat we hebben een toezegging voor een voorstel en voor een structuur en dat we daar in de volgende vergadering met elkaar het gesprek over voeren. Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Meneer, ja, maar ik kom zo, ik ga even rond. Nee, meneer Essar?
Geen aanvullende vraag,
nee.
Voorzitter.
Mevrouw De Wit? Mevrouw De Koor?
Ja, toch nog even heel kort. Ik moet mijn verbazing toch delen dat we hier echt al 3 kwartier over hetzelfde onderwerp aan het spreken zijn. En misschien zijn anderen het daar niet mee eens, maar zo ervaar ik het wel. Dus ik hoop dat we dat de volgende keer, dat we daar zelf in ieder geval iets scherper op kunnen zijn.
Dank u wel.
Meneer Karatas?
Ja, ik begrijp enigszins de opmerking, maar tegelijkertijd zijn er ook belangrijke punten besproken. Toch wilde ik daar graag bij houden. Ik zou in het vervolgtraject, en daar ga ik wel kort op zitten, dat die nationale belangen, dus ook zoals als provinciale belangen worden gebracht. Dat is voor ons heel belangrijk. En tegelijkertijd die instrumenten, ja, waar participatie een onderdeel van is, maar wij zelf nog meer instrumenten kennen. De omgevingsvisie als startpunt, zoals ook eerder is gezegd, dat dat wel steeds scherp wordt gehouden en niet allerlei dingen nog eromheen worden verzonnen of andere termen. De termen zijn bekend, dus laten we vooral daar dichtbij blijven.
Ik ga verder, want ik vind dit vooral even een aanvulling. Mevrouw De Man.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van het op te stellen document. Ik vind het heel prettig dat ik merk van de gedeputeerde dat hij echt open staat voor de rol die wij als staten hebben. Dat hoop ik ook echt terug te zien in het document. Dus de impact die wij kunnen hebben op dit proces. En ten aanzien van de ChristenUnie, ja, het is een open vergadering. En als u er geen zin meer in heeft, dan weet u waar de deur is. Dank u wel.
Laten we vooral even het prettig met elkaar houden. Meneer Haasleger? Oké, fijn, dankjewel. Kan ik ook een opmerking over maken? Doe ik niet. Ik wil u allemaal bedanken voor uw inzet, uw vragen en uw betrokkenheid. We komen dus, zoals gezegd, en gaan verder op 18 januari aanstaande. En dan vervolgen we deze vergadering. Dank u wel en een fijne dag verder.